Dames en heren, als u alle plaats wil nemen, dan wil ik graag de vergadering openen. Graag plaatsnemen. Misschien kan iemand de deur dicht doen. Zodat de mensen die nog met elkaar willen discussiëren dat buiten doen. Nogmaals, graag iedereen plaatsnemen, dan kunnen we beginnen met onze vergadering. Ik open onze vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland. Mag ik wat stilte in de zaal, alstublieft? Ik open de vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland van 19 juli 2017. Hartelijk welkom allemaal, ook de mensen op de publieke tribune. Het is onze laatste vergadering voor het zomerreces. Nog even klussen, nog even werken. En dan gaan we wat andere weken meemaken. Het is vandaag een bijzondere dag voor ons statenlid mevrouw Luijer. Want die is jarig vandaag. Ik stel voor dat we gaan staan en dat we haar gaan toezingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip,
hoera!
Hip hip,
hoera!
Hip hip,
hoera!
Ik stel voor dat u uw gebakje, wat een presentje is van mevrouw Luijer, opeet als u niet aan het woord bent. Ik heb berichten van verhindering ontvangen van de heer Siepel van de ChristenUnie en de heer Gijsbuts van de VVD. En ik heb bericht ontvangen van een wat late komst, dat klopt ook, van de heer Platen, want die komt nu binnenlopen. En de heer Ravenswaai, die heeft autopech, is mij verteld, dus die moet even een band plakken en dan komt hij ook binnen. Bij de mededelingen, dat betreft vaststelling van de agenda, heb ik het nu over, agenda punt 2, is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op een aantal stukken. Dat zal door de heer Appelman worden toegelicht. Verder zijn er mededelingen van de heer Rijsberman en van mijzelf. Bij het vragenhalfuurtje heeft de PVV verzocht mondelinge vragen te stellen over een van de programma's Nieuwe Natuur. En de fractie van de VVD heeft mondelinge vragen over het openbaar vervoer, die worden geagendeerd bij agenda punt 4. Bij agenda punt 7 zullen we overgaan tot de benoeming van de heer Mekel tot plaatsvervangend bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. En omdat het de benoeming van personen betreft, doen wij dat met stembriefjes. Artikel 31 van de provinciewet. U maakt dat straks wel mee hoe dat gaat, maar u heeft het vaker meegemaakt. Wat betreft moties vreemd aan de orde van de dag, zijn er fracties die moties vreemd aan de orde van de dag willen indienen? Dat is niet aan het geval. Dan gaan we dat ook niet behandelen. Ik zie de heer Boutkamp. Gaat u gaan.
Voorzitter, dat hangt een beetje af dadelijk naar de beantwoording van het college. Dus mogelijk dat we er nog mee komen. Ik zeg het maar alvast.
Maar dan is het een motie naar aanleiding van een besproken discussie. Dan is het geen vreemd aan de orde van de dag. Dan hoort het gewoon bij het onderwerp wat we op dat moment in behandeling hebben.
Dat hoorde ik graag van u.
Ja, prima. Kunnen we met deze opmerkingen de agenda vaststellen? Ja? Al dus besloten. Dan ga ik door naar agenda punt 3. Dat betreft de bekrachtiging van een geheimhouding. Dat gaat over de bijlage bij de spoedmededeling realisatieovereenkomst Eén Vallei Zuid-programma Nieuwe Natuur. De stukken daarvan zijn u toegezonden op 3 juli jongstleden, opgenomen in de LIS van week 22. En de relevante stukken hebben voor u in de kluis ter inzage gelegen. Gedeputeerde Appelman, kunt u kort even toelichten waarom daar geheimhouding op rust? Graag, ja.
Ja, voorzitter, wij vragen uw bekrachtiging van de geheimhouding op de inderdaad de door u genoemde bijlagen 11, 12 en 13 van het ontwikkelplan Eén Vallei Zuid. Die geheimhouding, om volledig te zijn, die kan eraf gehaald worden indien het project, de eerste fase van het project, opgeleverd wordt en ook financieel verantwoord is. En dat is in het kader, en de geheimhouding vragen wij in het kader van artikel 10 lid 1 uit mijn hoofd van de WOP.
Zijn daar vragen over? Kunnen we daarmee instemmen? Ik zie geknik, aldus besloten. Dan gaan we naar mededeling 2, website toeristische informatie Flevoland. Gedeputeerde Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. Ter afdoening van een motie die eerder dit jaar is aangenomen bij de nota toerisme en recreatie. De strekking van de nota was om de website van provincie Flevoland niet alleen maar voor de organisatie van deze provincie te gebruiken, maar ook voor het verstrekken van toeristische informatie en dan het liefst meertalig. Ik kan u mededelen dat dat per vandaag is gelukt. Als u nu naar flevoland.nl gaat, zult u zien dat de website bestaat uit een splitpage waar u enerzijds kunt kiezen uit toeristische informatie in meerdere talen en anderzijds de informatie zoals u gewend bent van flevoland.nl. Dus als u daar nu naar kijkt, zult u dat aantreffen en van GS beschouwen we daarmee de motie als afgedaan. U heeft er morgen op de LIS ook een mededeling over.
Prima. Ik stel voor dat we dat voor kennisgeving aannemen. Akkoord. Dan ga ik over naar de twee mededelingen die ik zelf wil doen. De ene betreft de opening van het politieke seizoen. Zoals ik net al zei, we gaan straks na deze vergadering de vakantieperiode in. Woensdag 6 september begint de vergadercyclus weer. U heeft vorige week van ons een uitnodiging ontvangen om 6 september welkom te zijn op Batavialand. Daar hebben we dan de startbijeenkomst zoals we die elk jaar altijd hebben met de Staten. Dat gaat over het Nieuwland Erfgoedcentrum. U bent daar bekend, u bent er ongetwijfeld ook vaker geweest. Daar zal de bijeenkomst dus plaatsvinden. De uitnodiging staat ook in uw PS Flevoland app. En uiteraard wordt er weer gestreden om de bekende wisselbeker, die sinds 2016 in handen is van Bert Gijsbers. Dus ik daag u uit om hem een keer van hem af te pakken en hem zelf naar u toe te halen. Maar dan heeft u wel kennis nodig van de provincie Flevoland. Tot nu toe was hij daar de beste in. Houd dus uw agenda vrij van op 6 september van 12 uur tot 2:30 is dat. 12 uur tot 2:30. De tweede mededeling betreft de Flevotop. Zoals u allemaal weet heeft u in meerderheid besloten dat we een Flevotop gaan houden. Het initiatiefvoorstel rond het betrekken van bewoners bij de omgevingsvisie. Er is een begeleidingsgroep ingesteld die is aan het organiseren geslagen. U heeft heel recent daar ook een mail over ontvangen met de diverse informatie daarover hoe het een en ander georganiseerd wordt. En u kunt in die mail ook lezen dat ook u zelf aangesproken wordt om de consequenties van uw besluit te dragen door bij te dragen aan de organisatie. Ik kan u meedelen dat u allemaal benoemd bent als voorzitter van een tafeltje in de bijeenkomst. Dus daar hoeven we niet over te discussiëren. Ik benoem u alle bij deze. Maar er moeten nog meer voorzitters gezocht worden. Afijn, in de mail wordt het een en ander uitgelegd hoe dat gaat, ook als het gaat om de werving van de deelnemers van die bijeenkomst wordt uw rol mede gevraagd. Ik wijs er nog een keer op, ook in het belang van de besluitvorming zoals we die toen deden, dat het ook heel nadrukkelijk bedoeld is voor deelnemers die niet al stevig in het voorproces hun rol hebben gehad. Het gaat ook echt om andere, nieuwe mensen. De heer Jansen wil daar nog iets over kwijt.
Nou, voorzitter, ik betwijfel of mijn fractie voltallig aanwezig zal zijn bij die bijeenkomst.
Ik stel voor dat u degene die u het meest kunt missen dan achterlaat. En dat... Nee, ik snap dat wel. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Er kunnen goede redenen zijn als je niet kunt. Laat dat alsjeblieft tijdig weten dat de organisatie daardoor niet ontspoort. Iedereen even goed in de agenda kijken, zo nodig, zo mogelijk blokkeren. 7 oktober, dan gaat het vast wel goed. Hier nog vragen over, opmerkingen over? Ik denk dat ik helder genoeg geweest ben. Begeleidingscommissie ook tevreden? Prima. Dan is dat ook weer meegedeeld. En dan gaan we naar mededeling 5. Dat betreft het IPO. Als u zich heeft aangemeld voor het IPO in oktober en u wilt gebruik maken van de hotelreservering, dan wijs ik u erop dat u dat tot 24 juli via ons kunt regelen. Als na 24 juli en u wilt toch overnachten, dan moet u dat zelf regelen. Maar tot 24 juli kunt u dat via ons regelen. Want wij hebben een optie op de hotelkamers genomen. Dan weten we welke bezet zijn en welke kunnen vervallen. Ik vraag u nadrukkelijk dat we niet in de fout vallen dat u wel reserveert, maar er geen gebruik van maakt. Dus ga niet in een soort handigheid zitten van nou laat ik hem maar reserveren, dan zie ik tegen die tijd wel of ik het doe. Want we moeten hem wel betalen. Dus ik ga ervan uit dat als u reserveert, dat u er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. En als u onzeker bent, regel het dan later en spreek met de griffie af hoe dat gedeclareerd kan worden. Is dat iedereen duidelijk? Ik zie allemaal knikkende geluiden, gezichten. Dan is dat zo. Dan gaan we naar agenda punt 4. Dat betreft de vraag van de PVV Nieuwe Natuur. Die wil vragen stellen aan gedeputeerde Appelman. Dus als de gedeputeerde Appelman achter de katheder wil, dan kan... Ik meen dat de heer Boutkan de vragen ging stellen. Achter de interruptiemicrofoon graag de vragen stellen. Het kan een beetje lastig opereren zijn. We moeten even kijken, hè, omdat de realisatieovereenkomst formeel geheim is. Dus daar kunnen we niet in het openbaar over discussiëren. Maar het onderwerp als zodanig wel. Gaat uw gang, meneer Boutkan.
Ja, voorzitter, dank u vast voor deze waarschuwing. Voorzitter, op woensdag 5 juli heeft de PVV tijdens de rondvraag van de commissie aan gedeputeerde Appelman de volgende vraag gesteld. Klopt het dat het bestemmingsplan voor G38 niet wordt gewijzigd? De gedeputeerde had op die avond geen pasklaar antwoord, maar vertelde wel dat het initiatief daarvoor bij de boereigenaar van G38, de heer Bakema, lag en dat hij dus die actie moest ondernemen. Afgelopen 14 dagen heb ik gewacht tot het antwoord zou komen. Helaas is dat antwoord niet gekomen, dus vandaar ook dat we nu zijn. En daarnaast is in de tussentijd toch alweer meer zaken, zeg maar, tot ons gekomen. U zei het zelf al, er is een realisatieovereenkomst getekend. In die overeenkomst, en dat hebben we ook besproken in de commissie, daar moet Bakema het initiatief nemen om de ruimtelijke procedure te starten van de bestemming van agrarisch te wijzigen in natuur. In de stukken die ons zijn aangeleverd, daar staat ook nog eens een keer, er is geen aanleiding om te twijfelen over het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Wij hebben ondertussen 3 miljoen euro geïnvesteerd in grond in verband met het afwaarderen van agrarisch naar natuur. Wij hebben een slordige 4 ton overgemaakt aan inrichtingskosten voor dit bedrijf. Ik ga niet onze argumenten tijdens de commissie nog eens een keer herhalen, maar dat zijn wel zo'n beetje de euro's waar we het over hebben. En dan krijgt meneer Bakema nog eens een keer in de komende jaren 188.000 euro voor beheer. Daarom de volgende vraag. Voorzitter, weet de gedeputeerde ondertussen of er nu wel of geen aanvraag wijziging bestemmingsplan is ingediend voor G38 bij de gemeente Lelystad door de heer Bakema? Vraag 2. Als er geen wijziging van het bestemmingsplan plaatsvindt, waar is dan de rechtszekerheid van zij die anders bezwaar hadden kunnen indienen? Ten slotte heeft de gedeputeerde dit altijd aan de Staten verteld dat zij bezwaar kunnen maken bij de planprocedure, bestemmingsplanwijziging en eventueel daarna bij de Raad van State. In alle voorbereidende stukken die ons als Staten zijn voorgelegd, wordt gesproken over een wijziging van het bestemmingsplan. Nu blijkt dat dat niet is gebeurd. Er is slechts tot op heden een vooroverleg geweest. Een conceptverhaal is er geweest. Daar is alvast door partijen een reactie op gegeven, want formeel kan je daar geen zienswijze op indienen. Maar tot ieders verbazing is die procedure gestopt. En waarom, dat wordt niet uitgelegd. Daarom de volgende vraag. Heeft u daarmee de Staten niet verkeerd geïnformeerd en ook eventuele bezwaarmakers op het verkeerde been gezet door het niet door laten gaan van de bestemmingsplanwijziging? En als de bestemming niet wijzigt, is de toegekende financiële afwaardering van agrarisch naar natuur dan wel terecht? Komen we daar dan niet mee in de knoei? En tenslotte, voorzitter, op welke wijze vindt er toezicht, controle en rapportage plaats op de vastgelegde afspraken? De heer Bakema heeft bij de presentatie van zijn plannen een plan gepresenteerd aan de commissie, aan de Staten. We hebben dat hier ook nog eens een keer over gehad. Dat plan is aangehecht aan de realisatieovereenkomst. Daarin staan afspraken hoe het bedrijf wordt ingericht, hoe die zijn bedrijf gaat runnen en wat hij allemaal moet doen om aan de voorwaarden te voldoen zoals die door de provincie zijn gesteld. Dat was hem in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, de gedeputeerde.
Voorzitter, meneer Boutkan, dank voor deze vragen. Inderdaad hebben wij daar in de commissie even kortelings over gesproken naar aanleiding van een hele expliciete vraag van u. In zijn algemeenheid kon ik daartoe geen antwoord op geven, omdat het primair een zaak is tussen initiatiefnemer en de gemeente om de bestemmingsplanprocedure vorm en inhoud te geven. Dat is ook in dit geval gebeurd. Hè. Dus de heer Barkema heeft een voorontwerp bestemmingsplan aangeleverd. Daar zijn inmiddels ook reacties op gekomen. En de volgende stappen in die procedure zullen door BMW van Lelystad genomen moeten worden. En wij staan daar in die zin langs de zijlijn, want wij zijn daar als provincie geen partij in. Dus we zullen wachten na de zomer welk besluit BMW daarover neemt als het gaat over het vervolg van die procedure. Ik vind wel dat u een aantal relevante zaken naar voren brengt als het gaat over die publiekrechtelijke borging. Want daar hebben we inderdaad in de commissie met elkaar over gesproken. En in dat verband wil ik er toch op wijzen dat er een aantal in dit geval onherroepelijke vergunningen ook zijn afgegeven. En ook in dat verband hebben de besluiten die daarop toezien opengestaan voor bezwaar en beroep. En ik moet vaststellen dat dat in overwegende mate niet is gebeurd. Dus in die zin heeft het publiekrechtelijke proces ook wel zijn loop gehad. Een andere opmerking die u maakt over de voortgang en de afronding van het project. Ja, wij zitten in de afrondende fase. Dan zullen we ook kijken hoe de beschikking eruit ziet en of aan alle onderdelen uit de beschikking ook is voldaan. En volgens mij verloopt dat proces conform. Dat wil zeggen dat er nu een project wordt opgeleverd wat volledig in lijn is en compliant met de door u als staten gehonoreerde middelen. En die middelen die zijn beschikbaar gekomen, niet enkel en alleen op basis van afwaardering bestemmingen, maar het totaal aan kwalitatieve verplichtingen wat over het project heen ligt. Dus dat is wel een nuancering ten aanzien van de insteek die u kiest, dat het alleen op basis van een planologische afwaardering zou zijn toegekend. Ik denk dat dat duidelijk is. Dus om terug te komen op uw vraag. Ja, de bestemmingsplanprocedure, daar zijn door initiatiefnemer de benodigde stukken voor aangeleverd. En het is in dit stadium aan de gemeente Lelystad om daar verder vorm en inhoud aan te geven. Ik kan het op dit moment niet specifieker maken. En wij hebben daar als provincie nogmaals ook geen rol in.
Ik neem aan dat u daar nog op wil reageren. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan vraag ik me toch af welke vergunningen dat dan zijn. Want als u soms doelt op de vergunningen van het waterschap over zeg maar de ontgronding en het aanleggen van de kreek en de plas en dergelijke. Daar is recentelijk nog de bezwaarschriftencommissie is daarvoor bij elkaar gekomen. Om dat te behandelen namelijk. En nou komt een aardige, als we het toch hebben over draagvlak. Wie was daarbij afwezig bij die behandeling? Uitgerekend de heer Barkema was afwezig. Vervolgens heeft de bezwaarschriftencommissie een poging ondernomen om de partijen weer bij elkaar te krijgen. De omwonenden hebben daar ja tegen gezegd, ook de vertegenwoordiger ervan. En wat schetst weer de verbazing van iedereen? Meneer Barkema stuurt een mailtje. Ik heb daar geen behoefte aan. Dus het lijkt er sterk op dat bij meneer Barkema de buit binnen is. Hij heeft gewoon zijn geld binnen en heeft vervolgens het idee, toedeledokie, je zoekt het maar uit. Want u heeft het over, wij gaan dat inderdaad wel kijken of dat project voldaan wordt aan de eisen die we hebben gedaan. Als je kijkt naar een aantal van die eisen, dat is dus onder andere bijvoorbeeld, ja, dat afzonderlijk melk en dergelijke. Hè? Meneer Barkema had een mooi verhaal in de commissie over zijn blaarkoppen en brandnetelkaas en weet ik van wat voor kaassoorten. Die blaarkoppen die leveren zo weinig melk op dat alles in één tankwagen verdwijnt. Dus hoezo voldoen aan het plan? Hij zou ook zijn eigen opbrengsten voldoen. Hij moet nog steeds voer inkopen. Hij kan nog steeds geen eigen, zijn eigen broek kan hij nog ineens ophouden. Nou, zo kan ik wel een paar van die punten doen, voorzitter. Maar ik zie u al fronsend kijken. Dus ik laat het wel tot hierbij met dit soort voorbeelden. Ten slotte, voorzitter, ik mag aannemen dat de provincie in het contract wat we hebben afgesloten, dat daar zeg maar in staat dat er een soort van ingebrekenstelling is opgenomen. dat wanneer hij niet voldoet, dat wij dan zeg maar onze centen terugkrijgen. En ik vraag me dan ook werkelijk af, hoe gaat u nou dadelijk zeg maar toezicht doen? Of inderdaad dan alle voorwaarden zijn voldaan? En hoe rapporteert u dat nou terug aan de Staten? Voordat wij dadelijk gewoon een klap erop geven en zeggen van nou meneer Bargema, veel plezier verder. En geniet van het geld wat bestemd is voor uw oude dagvoorziening.
Tot slot de gedeputeerde.
Voorzitter, ik neem toch met uw welnemen afstand van de beeldvorming die de heer Boutkan hier opwerpt. Dat debat hebben we vaker met elkaar gevoerd. Dat doe ik met plezier. Het gaat over de vergunningen die verleend zijn en weliswaar niet definitief. Gelijk heeft u daarin. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat er op geen van de vergunningen een voorlopige voorziening is aangevraagd. En dan stel ik gewoon vast dat er een omgevingsvergunning is, dat er een ontgrondingsvergunning is, dat er een waterwetvergunning is en dat in die zin alle procedures ordentelijk en rechtmatig zijn doorlopen. Als het gaat over de verdiencapaciteit van het project G38... dan is in alle plannen en de totale business case ook voorzien dat de initiatiefnemer op lange termijn in die zin zelfvoorzienend moet kunnen zijn. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid van initiatiefnemer. Die kan ook verder geen beroep doen op instandhoudingssubsidies of subsidies ten aanzien van beheer en onderhoud, anders dan afgesproken vanuit de beschikking die we hebben gegeven. Die zijn dus ook eindig. Ja, en ik zie met vertrouwen en enthousiasme ook de ontwikkelingen op G38 tegemoet. En tegelijkertijd zie ik dat de inbedding in de omgeving heel goed verloopt. Er is een heel goed contact met de coöperatie Rivierduingebied, waar ook een commissie is ingesteld die het geheel begeleidt. En dat gaat in zeer goede harmonie. En ik heb daar geen enkele wanklank over, anders dan u wellicht verneemt. Want die wanklank die komt bij één betreffende persoon vandaan. En wij nemen daar kennis van, maar ik zie op alle fronten dat er inhoudelijk en relationeel een goed functionerend project is opgeleverd. Dus het beeld wat u schetst, daar neem ik afstand van.
Dank u wel, daarmee is het afgedaan.
Ik heb nog geen antwoord op die vraag hoe dat zit met de rapportage en terugkoppeling naar de Staten toe, voorzitter, ja, met uw welnemen.
Ja, dat is een begrijpelijke opmerking. Nog even die terugrapportage.
Nou, er is geen formele terugrapportage voorzien als het gaat over de oplevering. Maar ik wil u best toezeggen, dat is een toezegging, dat wij bij de definitieve afrekening en oplevering van het project u ook melden hoe een en ander ervoor staat.
Een en ander bekrachtigd door het gedonder buiten van het onweer. Dus hoe sterk kan het zijn? U heeft uw toezegging binnen. Dan heeft u ook weer een aanleiding als u dat nodig vindt om er weer over te hebben. Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter.
Graag gedaan. We gaan door naar de kwestie rond het openbaar vervoer en de compensatie van de busreizigers. Daar heeft de VVD het woord over gevraagd. Mevrouw Broen doet dat. Gaat u gang. Gedeputeerde Meijer, misschien wilt u achter de... Waar is meneer? U loopt daar. Achter de katheder graag. Mevrouw Broen heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van uw spoedmededeling gisteren met betrekking tot de compensatie busreizigers stellen we u graag een aantal vragen. U deelt mee dat busreizigers die door de invoering van de nieuwe tarieven per 1 juli meer dan €12 per maand meer moeten betalen, door de provincie zullen worden gecompenseerd. En wel tot 1 juli 2018, dat 80 is wel heel erg ver, en zelfs na evaluatie mogelijk langer. De VVD is voor toegankelijk en betaalbaar OV, maar niet voor een onvoorziene kostenstijging. Hoe kan het gebeuren dat deze kostenstijging niet is voorzien en de provincie zomaar lijkt te overkomen? Met andere woorden, wie heeft hier liggen slapen? Als reden noemt u dat de OV-zones in Flevoland groter zijn dan in de rest van het land en dat in het nieuwe tarievenstelsel het zonetarief is vervangen door een kilometertarief. En dit is een bewuste keuze geweest. Hiermee is ook doorgerekend. Hoe kan het dan dat de consequenties voor de reizigers in Flevoland onvoldoende in beeld waren? Spelen de onvoorziene hoge kosten alleen in Flevoland? of ook in de andere gebieden, Overijssel en Gelderland. Om hoeveel gedupeerde reizigers gaat het überhaupt in Flevoland? En wegen de kosten van een compensatieregeling hier tegenop? Wat bedragen de totale kosten, inclusief de uitvoering van de compensatieregeling voor 2018? En uit welke middelen gaat u die financieren? U geeft aan dat het tariefenstelsel tussentijds wordt geëvalueerd om te bezien of de compensatieregeling ook na 1 juli 2018 een vervolg dient te krijgen. Waarom zijn de pijlen van de gedeputeerden niet gericht op het eerder tussentijds oplossen van het probleem, zodat de compensatieregeling overbodig wordt of op zijn minst niet langer dan 1 jaar duurt? Tot zover mijn vragen.
Dank u wel. De gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de vraagsteller, want het is een onderwerp wat terecht naar mijn idee veel mensen bezighoudt. In ieder geval mijzelf ook. Voorzitter, het besluit over de aan de orde zijnde tarievenstructuur is door het college in april van dit jaar genomen na een zeer lange aanloop. En die harmonisering van de tarieven in het openbaar vervoer is bijzonder complex. Daarom hebben de 3 provincies 4 vervoerders gezamenlijk een adviesbureau ingeschakeld om een tariefensysteem te ontwerpen dat aansluit op dat van de Nederlandse spoorwegen en om de kosten en effecten daarvan door te rekenen. Dat is gedaan voor heel Oost-Nederland. De samenwerkende reizigersorganisaties hebben ook gezamenlijk een contra-expertise laten uitvoeren op het oorspronkelijk rapport. Ook voor de Flevolandse ambtelijke inzet is de werkgroep Tarievenhuis is externe expertise ingehuurd. Omdat er specifieke kennis voor dit dossier in huis ontbreekt. De aanname was dat in de oorspronkelijke berekeningen de verschillen tussen zonegroottes al waren doorgerekend. Door tussentijdse wisseling van externe adviseurs is onopgemerkt gebleven dat dat niet het geval was. Zones zijn eigenlijk met de invoering van de OV-chipkaart afgeschaft. Ze werden in het openbaar vervoer alleen nog gebruikt voor de zogenaamde sterabonnementen. De oude zones waren gebaseerd op een systeem van wijken en gemeentegrenzen. Ze verschilden daarom van oppervlakte. Maar in Flevoland zijn ze aanmerkelijk groter dan waar dan ook in oostelijk Nederland. Daarom doen de onvoorzien hoge kosten voor met name de 2-ster-abonnementen zich alleen hiervoor. Nogmaals, voor de 3-ster-abonnementen is het effect zoals werd verwacht. En voor 4, 5 en 6-ster-abonnementen wordt het openbaar vervoer goedkoper. Naar schatting gaat het om tussen de 350 en 500 reizigers. Naar schatting. Precieze aantallen zijn niet bekend. En dat komt onder meer door privacyregels en het loslaten van de zones. We weten wel het aantal maandabonnementen, maar niet wie die abonnementen kopen. Het is dus onbekend of mensen 10 maandabonnementen kopen of 6 of nog minder. En we weten wel precies wat de sterabonnementen kosten, maar niet precies welke kosten reizigers vanaf 1 juli moeten maken. Het maakt in het nieuwe stelsel namelijk uit bij welke haltes je in- en uitstapt. Dat bepaalt de precieze prijs die je moet betalen. De verwachting, voorzitter, is nog steeds dat het totale tarievenhuis budgetair neutraal zal verlopen. Zowel voor de provincie als voor het collectief van reizigers. We gaan de effecten van het tarievenhuis goed monitoren, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig en wenselijk is. Ook daarom heb ik aangekondigd binnen een half jaar te gaan evalueren en daarbij niet te wachten tot 1 jaar, wat oorspronkelijk de opzet was. Maar individuele verschillen tussen reizigers maken onderdeel uit van het totaal. Dat er groepen zijn waarvoor het tarievenhuis tot meer kosten gaat leiden, is inherent aan de nieuwe structuur en was een onderdeel van de besluitvorming van het college in april. Het gaat nu alleen om de extra hoge meerkosten voor een specifieke groep reizigers die bij gedeputeerde staten niet in beeld waren. De totale kosten van deze regeling komen uit tussen de 75.000 en 100.000 euro. Hierbij moet ik een slag om de arm houden om de redenen die ik net al schetste. Dit op een totaalbedrag aan reizigersopbrengsten van ruim 5 miljoen euro. Er is dus geen extra financiering nodig voor deze regeling. Het tarievenhuis gaat invloed hebben op de samenstelling van de totale reizigersopbrengsten van IJsselmond. Er zijn nieuwe kortingsmogelijkheden ingevoerd, zoals de dalurenkaart die 40% korting geeft. Dat kan leiden, hopen wij natuurlijk, tot meer reizigers in de daluren. Er is ook de tijdelijke compensatieregeling voor scholieren, waartoe GS in april heeft besloten. Daarom ook de noodzaak tot monitoring. Voorzitter, ik ga naar het slot. Omdat het tariefhuis een complex geheel is, kan blijken dat het vinden van een structurele oplossing ook complex is. Ik richt mij er zeker op een snelle en structurele oplossing te vinden. Maar juist om recht te doen aan de budgetneutraliteit van het geheel en om heel zeker te weten dat alle consequenties goed in beeld zijn gebracht, hecht ik meer belang aan zorgvuldigheid dan aan snelheid. Voorzitter, tot slot memoreer ik nog een keer dat de evaluatie van de regeling zal plaatsvinden binnen half jaar in plaats van over een jaar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Broen.
Dank u, voorzitter. Het doet mij deugd dat binnen een half jaar in ieder geval de evaluatie plaatsvindt. En ook om te horen dat het allemaal budgetair neutraal kan plaatsvinden. Ik heb nog wel een vraag, want als ik het goed begrepen heb, dan zegt u dat in plaats van met de beoogde kilometerafstand gerekend is met de oude zones. Heb ik dat zo goed begrepen?
Ja, het...
Wacht even.
Ja.
Dit is uw laatste termijn, dus als ik het woord nu aan de gedeputeerde geef, dan kunt u niet meer spreken. Dus als u meer opmerkingen had willen maken, dan raad ik u aan om dat nu te doen.
Dank u, dat zal ik doen. Wij vragen ons eigenlijk af of de fout die gemaakt is, want ik begrijp dat dat toch met een extern bureau te maken heeft, of dat niet een fout is die hen aan te rekenen is en of daar niet een deel van de kosten ook op te verhalen zijn.
Gedeputeerde, tot slot.
Voorzitter, ik kan uiteraard zonder dat de juridische implicaties van deze uitspraken zijn beproefd moeilijk daar een harde toezegging, CQ-opmerking over maken. Uiteindelijk zullen wij de consequentie ook in deze richting bekijken.
Oké, dank u wel. Dan is het daarmee afgehandeld. Dan gaan wij door met agenda punt 5. Het betreft het vaststellen van de lijst ingekomen stukken. Gaat u ermee akkoord dat we die conform de adviezen afhandelen? Dat is het geval, dan is dat al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat betreft de besluitenlijst van 21 juni. De Statenvergadering, ik heb geen voorstellen tot wijziging ontvangen. Gaat u akkoord met het vaststellen van deze besluitenlijst? Dat is dan al dus besloten. Dan gaan we door naar agenda punt 7. Dat betreft de Randstedelijke Rekenkamer. Benoeming en beëdiging van de plaatsvervangend bestuurder. De heer Mekel zal als plaatsvervangend bestuurder worden benoemd in de Randstedelijke Rekenkamer. Welkom, meneer Mekel. Hij zit daar op de tribune en komt zo naar voren. Het besluit heeft al voorgelegen in de andere drie provincies van deze gemeenschappelijke regeling en zij hebben alle reeds ingestemd. Maar u moet dat ook nog doen. De provincie Flevoland treedt op als werkgever voor het personeel van de Rekenkamer, zoals u bekend is. En daarom vindt de laatste stemming hier plaats. En aansluitend, uitgaande van een positieve besluitvorming, zal de beëdiging plaatsvinden. We stemmen met stembriefjes, zoals de reglementen dat voorschrijven. De commissie van stemopneming zal zijn mevrouw Vestering, de heer Simonsen en de heer Pels. Ik heb zelf de indruk dat het voorstel voldoende in de commissie besproken is, dus ik neem aan dat er geen behoefte is aan debat. De heer Boutkan die maakt gebaren, maar hij bedoelt te zeggen nee, ik heb geen behoefte aan debat. Dat is een gebaar. Anderen nog? Dat is dan niet het geval. Zijn er fracties die een stemverklaring willen afgeven? Dat is ook niet het geval. Dan gaan we de procedure volgen. Zoals ik al zei, eerst de commissie stemopneming. De heer Pels zal daar de voorzitter van zijn en de conclusies verwoorden. Over het eerste beslispunt, de benoeming van de heer Mekel, stemmen we schriftelijk conform de provinciewet. U krijgt een eigen stembriefje met erop de naam van de kandidaat plaatsvervangend bestuurder. En u kunt uitsluitend op het stembriefje invullen voor of tegen. En er wordt besloten bij een meerderheid van stemmen. Als de stemmen mochten staken, dan wordt er nog een keertje herstemd. En als de stemmen opnieuw staken, dan zal het lot beslissen. En ik zal dat lot werpen. Na de stemming zal de commissie de stemmen tellen, dus dan schorsen we heel kort even. Ik verzoek u allen te blijven zitten tijdens de schorsing, zodat we zo snel mogelijk weer verder kunnen. Als de commissie klaar is met tellen, en dat tellen hoeft niet zo lang te duren, lijkt me. Na de schorsing zal de heer Pels dus de uitslag meedelen. Na de benoeming door uw staten zullen we stemmen over de andere twee beslispunten. En ik stel voor dat we dat dan bij acclamatie doen. Gaat u daar nu al mee akkoord? Ik zie iedereen ja knikken, dan doen we dat straks bij acclamatie. Snapt u al om de procedure? Geen misverstanden? Dan verzoek ik de griffie de stembriefjes uit te delen. En ik verzoek de leden van de commissie stemopneming achter de daarvoor bestemde tafel plaats te nemen.
Moet u de eerste stem uitbrengen?
Ja, even zelf je stem invullen, maar dat lukt ze wel. Niet stiekem bij elkaar kijken, het is een geheime stemming. Meneer Misk, ik zie u naar uw buurvrouw kijken, die kan heel goed zelf beslissen wat ze stemt. Kan ze dat niet? Oh, dat is... Dames en heren, wilt u alle weer gaan zitten? Ik heropen de vergadering. Mag ik wat stilte, alstublieft? We heropenen de vergadering. En het woord is aan de heer Pels, voorzitter van de commissie Stemmen. Nogmaals graag wat stilte in de zaal. De heer Pels.
Voorzitter, de commissie heeft de stemmen geteld. Er zijn 39 stemmen uitgebracht en die zijn alle 39 voor.
Daarmee is de benoeming een feit. Dan beslissen wij bij acclamatie ook tegelijkertijd de overige twee beslispunten en kunnen we overgaan tot de beëdiging. Ik begrijp dat de heer Mekel de verklaring belofte wenst af te leggen, dus dat gaan we doen. Als u wil gaan staan. Zo zag hij eruit, heeft u even gezien. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik.
Dan feliciteer ik u van harte met uw benoeming. U krijgt namens de Staten en namens de andere provincies een bos bloemen van ons. Wij gaan wel door met de vergadering, maar dat zult u begrijpen. En wij gaan verder met de agenda, agenda punt 8. Dat betreft de hamerstukken, stukken waar we dus niet over gaan discussiëren. En in één keer op alle onderwerpen de besluiten gaan nemen. Even kijken. Dat begint met de aanpassing programma Gelder-Zuiderzeelijn, Gelder-Noordelijk Flevoland. Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid Flevoland in de inspraak brengen. En de concertbegroting van de Randstedelijke Rekenkamer 2018, de zienswijze. Kunt u ermee akkoord gaan om die bij Hamerslag...
Voorzitter?
Zoals we hebben afgesproken, ja. De heer
Jansen. We willen graag een stemverklaring bij een van die onderwerpen afgeven.
Gaat uw gang.
Het gaat om de aanpassing Zuiderzeelijn Gelder-Noordelijk Flevoland. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie is ons toegezegd dat er een lijst met mogelijke projecten na de zomer naar ons toe komt. We zullen de besteding ook daarnaast zeer kritisch blijven volgen, maar op dit moment zullen we voorstemmen.
Dank u wel. Nog andere fracties? Als niet het geval, dan worden deze voorstellen verder met elkaar met algemene stemmen besloten. Dan gaan we door naar agenda punt 9. Dat betreft de bespreekstukken. En we beginnen met de vaststellen van de inpassingsplan en milieueffectrapport Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Uit de terugrapportage van de commissie heb ik begrepen dat u met elkaar heeft afgesproken dat we dit punt behandelen met een ronde stemverklaringen, zodat iedere fractie duidelijk kan maken hoe die daarin zit, maar niet zozeer behoefte heeft aan een debat in twee termijnen. Is dat nog steeds het geval? Dat is niet het geval. Mevrouw Vestering? Wilt u een stemverklaring afleggen of wilt u toch een debat in twee termijnen? Want 9a heb ik het over. Ja, dat doen we dat zo. Dan hebben we dus een ronde stemverklaringen zonder interrupties. Als er opmerkingen gemaakt worden waar de gedeputeerde eventueel nog even aanvullend wat we over kwijt wil, dan kan dat wat mij betreft, maar dan laten we het daarbij. Ja?
Voorzitter, ik wou nog wel ook nog even een vraag stellen bij de inbreng. U hebt het over 9a, begrijp ik, hè?
Ja, ik heb het nog steeds over 9a.
Ja. Ja.
Nee. Maar goed, dan proberen we dat in één ronde af te doen. Stemverklaring, als er een enkel vraagje tussen zit, zal ik daar niet moeilijk over doen. Mag ik rechtsom gaan? De VVD? Wie voert het woord? Nee, blijft u maar zitten. Als het alleen stemverklaringen betreft, dan gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst onze complimenten aan gedeputeerde Appelman en de ambtelijke organisatie voor het inpassingsplan en de milieueffectrapportage, maar ook voor de wijze waarop we gedurende het proces door u zijn geïnformeerd. De provincie heeft het provinciaal inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van de maritieme servicehaven op verzoek van de gemeente Urk en Nop op zich genomen. Nadat bleek dat het consortium Flevoport op eigen kracht geen sluitende business case kon presenteren en nadat zij niet bevoegd bleken te zijn de benodigde gronden te verwerven. Het inpassingsplan en de milieueffectrapportage brengen de door de VVD gewenste nieuwe maritieme servicehaven dichterbij. De nieuwe haven vinden wij van groot belang voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Op die manier kunnen we vitale bedrijven behouden die zich anders wegens ruimtegebrek buiten de provincie zouden vestigen. Tegelijkertijd biedt het nieuwe groeikansen zoals specialistische scheepsbouw en onderhoud, waardoor ook de werkgelegenheid groeit. Voor de VVD is werk belangrijk. Het genereert inkomen en dat biedt de beste kans op individuele ontplooiing. Nu we als staten besloten hebben over het investeringsvoorstel voor de servicehaven, stemt de VVD dan ook graag in met het inpassingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage.
Dank u wel. Ik kijk er even langs. CDA, mevrouw Schotman, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We staan inderdaad vandaag voor een bijzonder en belangrijk moment. En de aanwezigen op de tribune weten daar ook alles van. En het is ook heel fijn dat jullie gekomen zijn. Want het is ook een belangrijk moment. Het plan voor de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland is niet zomaar ontstaan. Hieraan gaat een lange geschiedenis vooraf. En er zijn ook al diverse pogingen ondernomen om het mogelijk te maken. Zo heb ik hier een persbericht uit 2007 bijvoorbeeld, waarin ook al over dit initiatief wordt gesproken. En daarin wordt zelfs al gerefereerd aan het jaartal 1999, dat al werd onderzocht om dit mogelijk te maken. Een rode draad in al die jaren is behoud en versterking van de maritieme sector voor Noordelijk Flevoland. En dat is ook niet zomaar. Steeds duidelijker werd, en ook voor het CDA, dat de bedrijven op een huidige locatie niet die groei kunnen doormaken die nodig is om succesvol mee te blijven doen in de sector. Het risico op noodzakelijk vertrek uit de regio met veel verlies aan werkgelegenheid werd steeds groter. Ook werd duidelijk dat ondernemers een verplaatsing naar een nieuwe locatie niet zonder medewerking van overheid voor elkaar konden krijgen. Op dat moment heeft de provincie Flevoland een stap naar voren gezet en heeft ruimte voor initiatief geboden. De omgevingsvisie avant la lettre. Flevoland ziet het belang in de versterking van de economische structuur en bovenal het behoud van waardevolle werkgelegenheid in deze regio. De provincie Flevoland heeft daarom de regierol op zich genomen om de haven mogelijk te gaan maken. Tezamen met de overslaghaven Lelystad wordt Flevoland voorzien van een volwaardige havenfaciliteit, uitgevoerd op twee locaties. Het CDA heeft gezien in het proces dat wanneer partijen, markt, overheden, politiek in basis hetzelfde doel voor ogen hebben en voor zorgen dat mensen aan het werk kunnen blijven, bedrijvigheid blijft behouden voor de regio, en dan blijkt dat we tot veel in staat zijn met elkaar. Het proces was niet altijd makkelijk, maar met dit gemeenschappelijk doel voor ogen zijn we toch zover gekomen. Dat maakt Flevoland sterk en sterker. In dit verband willen we als CDA dan ook de gedeputeerde Appelman, college en ambtenaren complimenteren met de voortreffelijke voorbereiding op dit soms heel complexe dossier. De uitgebreide en vooral kristalheldere toelichtingen in de commissie Economie hebben daartoe zeker bijgedragen. Dank daarvoor. Tot slot, voorzitter. Het CDA wenst alle betrokkenen voor de aankomende fase heel veel succes. We hopen natuurlijk dat in het voorjaar van 2018 alle seinen op groen staan. In 2018 vieren we ook het bestaan van de 100-jarige Zuiderzeewet, het ontstaan van Flevoland. Met de realisatie van de maritieme servicehaven Noord-Flevoland wordt wat ons betreft een nieuwe dimensie toegevoegd aan het Zuiderzeewet-thema leven met water. Dank u wel.
Dank u wel.
Voorzitter, bij interruptie.
Nee, we zouden geen interrupties doen. We hebben alleen maar stemverklaringen.
Een ordevoorstel.
Dat vind ik een beetje flauw, meneer Misk. Laten we even ordentelijk vergaderen. Ik maak gewoon het rondje af. U komt vanzelf
aan de katheder onze inbreng doen. Is dat niet beter en logischer?
Nee, we gaan de orde niet tussentijds veranderen. Ik maak gewoon de rij af. U komt vanzelf aan de beurt. We gaan luisteren naar de SP. De heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Op 30 mei 2012 heeft de Socialistische Partij een motie ingediend om te komen tot de realisatie van een buitendijkse haven in Urk. Deze motie, voorzitter, is toen aangenomen met 30 stemmen voor en 7 tegen. Mede naar aanleiding van deze motie is er in 2014 een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat onder bepaalde voorwaarden de realisatie van een buitendijkse haven haalbaar was. Doordat een consortium van bedrijven niet in staat is gebleken om een sluitende business case te presenteren zonder overheidsfinanciering, heeft de provincie besloten deze haven zelf als ontwikkelaar financieel risicovol te gaan realiseren en vervolgens te gaan verhuren of verpachten aan de ondernemers. Met name met het financieel risico ontwikkelen van deze buitendijkse haven door de provincie hadden wij als SP in eerste instantie wat enige moeite. Maar het grote belang dat deze haven dient voor de economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland en de daarmee gepaarde gaande werkgelegenheid van minstens 400 FTE's heeft ons doen besluiten om dit risico als een aanvaardbaar risico te zien en hebben daarmee ingestemd. In de afgelopen commissie, waarbij een ruime meerderheid heeft ingestemd met het voorliggend voorstel, noemde de gedeputeerde Appelman ons besluit een daad van bestuurlijke moed. Wij nemen dit compliment graag in ontvangst. Wij zelf, de SP, is juist blij met de daadkracht die deze collegeperiode wordt getoond voor wat betreft het binnenhalen van werkgelegenheid. Honderden banen zijn ermee gemoeid, zoals onder andere het binnenhalen van Inditex, het mogelijk maken van zowel Flevokust als de maritieme servicehaven en de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. Ten slotte, voorzitter, de SP kan instemmen met het voorliggend voorstel met de daarin opgenomen beslispunt.
Dank u wel, D66. De heer Smetsers gaat u.
Dank u wel, voorzitter. Het voorstel dat voor ligt en ook het hamerstuk dat we zeer kort geleden vastgesteld hebben, is wat D66 betreft de start van een bijzondere ontwikkeling. Een ontwikkeling die tot stand komt doordat de gedeputeerde staten, provinciale staten en de ambtenaren een kansrijk initiatief uit de maatschappij hebben omarmd. Een ontwikkeling waarin de faciliterende en verbindende rol van de provincie optimaal tot uiting is gekomen. Deze maritieme servicehaven levert banen op in de regio en biedt ondernemers de kans om verder te groeien binnen Flevoland. Het verbetert het vestigingsklimaat voor de provincie en de combinatie met de op- en overslaghaven Flevokust levert een unieke impuls aan de Flevolandse economie. In ons verkiezingsprogramma hebben we ons al uitgesproken voor de ontwikkeling van de maritieme servicehaven, mits deze een bewezen impuls biedt voor de regionale economie, niet concurreert met bestaande bedrijventerreinen of Flevokust, en dat is wat ons betreft in de aanloop naar deze besluitvorming ruim voldoende bewezen en we zullen dan ook instemmen met het voorstel. Tot slot wil ik graag nog heel even de tijd nemen om de betrokkenen van harte te complimenteren met het doorlopen proces en de behaalde resultaten. We kijken uit naar de realisatie en verheugen ons met het feit dat er weer is gewerkt aan een sterker Flevoland en dat wij daar ons steentje aan hebben mogen bijdragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter. Hier ook de stemverklaring van 50+. Wij realiseren ons dat wij maar als statenleden een beperkte bijdrage hebben geleverd, buiten dan deze belangrijke besluitvorming om. en gehoord hebben na alle borstklopperij van de andere partijen, komen wij tot de conclusie, voorzitter, dat een geslaagd dossier altijd vele koningen kent. Voorzitter, wij geven de gedeputeerde een compliment over het gevoerde proces en de inzet van de ambtelijke organisatie, met name de toelichtingen die we hebben gekregen in de vele commissievergaderingen. We zijn daarbij goed op gelijke vlieghoogte gehouden. Dank daarvoor. De ontwikkeling van de maritieme servicehaven zien wij als een goede economische ontwikkeling van noordelijk Flevoland. En voorzitter, Flevoland is immers nog steeds binnen de MRA het slechtste jongetje van de klas qua werkgelegenheid. En wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de maritieme servicehaven daar ook zeg maar een bijdrage gaan leveren, zodat we het wat minder slechtste jongetje van de MRA in Flevoland zullen zijn. Wij wensen de gedeputeerden verder veel succes met de uitvoering en natuurlijk ook iedereen die bij de maritieme servicehaven betrokken is geweest. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De PVV, de heer Boutkamp, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is geen geheim dat de PVV een warm voorstander is van deze ontwikkeling, de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is een mooi vervolg op Flevolkust en de maritieme ambities van de PVV. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat bij de ontwikkeling van Flevoland historische fouten zijn gemaakt, namelijk het bouwen met de rug naar het water. Tevens hebben diverse colleges maritieme ontwikkelingen onderschat en onvoldoende aandacht besteed aan vervoer over water. Zoals bijvoorbeeld dit college, dat van plan is om de vaarwegcapaciteit van onze vaarwegen verder in te perken, in plaats van juist het vervoer over water te stimuleren, door aanpassingen van bepaalde sluizen en dan met name in de Noordoostpolder. Maar terug naar dit voorstel, dat goed is voor de werkgelegenheid op Urk, voor de Noordoostpolder en de regio. Voorzitter, ik heb het al eerder gezegd en ik herhaal het nog maar eens. Het zal toch niet gebeuren dat de sluis bij Kornwerderzand is vergroot en dat er geen maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland is gerealiseerd. Leg dat later maar eens uit. Dus voorzitter, laten wij het anker lichten, alle zeilen bijzetten en op volle kracht vooruit met deze ontwikkeling. Het mag duidelijk zijn, de PVV stemt in met dit voorstel.
Hartelijk dank. SGP, de heer Bogert.
Dank u wel, voorzitter. En nog geen anderhalf jaar geleden hebben we als Staten de eerste stappen gezet om de maritieme servicehaven te gaan ontwikkelen en de ruimtelijke procedure voor het inpassingsplan in gang te zetten. En door nu het definitieve besluit te nemen over het inpassingsplan en door het akkoord op het investeringsbesluit gaat de haven nu ook echt ontwikkeld worden. Hier blijkt maar weer, als de wil er is en noodzaak en urgentie beseft worden, dan is er veel mogelijk in relatief korte tijd. Voorzitter, het is een prestatie waar de SGP haar dankbaarheid voor uitspreekt. Richting alle betrokkenen, en dat zijn er nogal wat, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Er is een zorgvuldig en intensief proces doorlopen zonder dat dit ten koste is gegaan van de snelheid van besluitvorming. En daarnaast, als Staten zijn we in diverse commissievergaderingen uitgebreid meegenomen in dit traject. Dank daarvoor. Ik zou zeggen, laat dit een nieuwe norm zijn voor alle onderwerpen waar wij als Staten bij betrokken zijn. Als SGP, en ik denk dat dit voor de meeste partijen geldt, zijn we een warm voorstander van deze haven, al jarenlang. Het belang voor de economie van Noordelijk Flevoland is groot. Er komen honderden banen bij, niet alleen bij de bedrijven die zich er vestigen, maar ook bij de toeleveranciers. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. En wat ons betreft is dit project ook een uitstekend voorbeeld van hoe de provincie ruimte geeft aan initiatieven. Een van de pijlers van de nieuwe omgevingsvisie. Een groep ondernemers heeft een dringende wens en de provincie kijkt of, en zo ja, binnen welke randvoorwaarden hieraan uitvoering gegeven kan worden. We hopen meer van dergelijke voorbeelden de komende periode te zien. Wat betreft de randvoorwaarden hebben we in het verleden een discussie gehad, met name over de toe te staande functies, hoe ruim of hoe smal moet dit zijn, de noodzaak van een business case voor de oude haven van Urk. Deze discussie gaan we nu niet herhalen, we gaan niet meer achterom kijken. We kunnen alleen maar constateren dat aan alle randvoorwaarden die PS heeft gesteld, is voldaan. Sterker nog, in het definitieve inpassingsplan zijn nog enkele ondergeschikte wijzigingen voorgesteld ten gunste van de ondernemers. Dank daarvoor. Het gewijzigde inpassingsplan en de overige voorgestelde besluiten geven ons geen aanleiding voor het maken van aanvullende opmerkingen. Een punt wat eigenlijk los staat van het nu voorgestelde, maar er wel raakvlakken mee heeft, is de ontsluiting en de capaciteit van de Domineesweg. Doordat de haven er gaat komen en in de omgeving ook een nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld, is het op termijn nodig dat de capaciteit van de Domineesweg wordt vergroot. Er wordt ook al iets ingezegd in de antwoordnota. Het is weliswaar een stemverklaring, maar misschien dat de gedeputeerde op dat punt kan aangeven welke stappen ondernomen gaan worden. Samenvattend, veel waardering voor het geleverde werk en vanaf vandaag stomen we hopelijk snel door naar de volgende fase. Aanbesteding, ontwikkeling en realisatie van de nieuwe haven. Wij wensen u daarbij veel wijsheid en God zegen toe.
Dank u wel, de ChristenUnie, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, voor ons ligt het inpassingsplan en de milieueffectrapportage van de maritieme servicehaven. De ChristenUnie is ook verheugd dat we deze mooie stappen zetten om te komen tot de realisatie van de maritieme servicehaven. Niet voor niets is dit een ontwikkeling die eerder door provinciale staten als een ontwikkeling van provinciaal belang is verklaard. Al jaren wordt er gepraat over het plan om bij Urk een buitendijkse haven aan te leggen voor het onderhouden en bouwen van schepen. Het bedrijfsleven op Urk en in de Noordoostpolder wil de haven graag, omdat het voor veel werkgelegenheid zal zorgen. Wij zijn echter wel van mening dat de overheid geen werkgelegenheid creëert. En dan kijk ik ook speciaal naar alle ondernemers die naartoe gekomen zijn, die ook op de tribune zitten. Het zijn de ondernemers die de werkgelegenheid creëren in de lokaal. Wij als provincie zorgen slechts voor de randvoorwaarden waarbinnen deze ondernemende provincie en haar inwoners zich kunnen ontwikkelen. En we hopen dat we hiermee ook dan een goede stap kunnen zetten. Onze complimenten gaan in de eerste plaats uit naar het college van GS, die dit dossier wat ons betreft voortvarend heeft opgepakt. Ook als het spannend werd en er een duidelijke en heldere lijn naar de betrokken partners werd gevraagd. Ook willen we de complimenten geven aan de verschillende partners. De gemeente, Urk en Noordoostpolder voorop, die ook nadrukkelijk samen met de provincie zijn opgetrokken om dit plan te laten slagen. We zijn als staten goed geïnformeerd over de voortgang van dit project en dat was goed. Zo bleven we betrokken en bleef er ook inzicht op de voortgang van dit project. Gisteren was Eve de Vries in het programma Jinek, naar aanleiding van de bioscoopfilm Dunkirk. En hij sprak daar de woorden, de nu al legendarische woorden, never a dull moment op Urk. Er werd wat gelachen in de studio, maar dat is wat ons betreft wel een goede typering van Urk en van onze provincie. We zijn volop in ontwikkeling. En laten ze die ontwikkeling dan ook steunen en stimuleren. Urk heeft de maritieme ambitie hoog in het vaandel staan. Er zijn zorgen als we kijken naar de Brexit en de gevolgen daarvan voor de visserij. En die zorgen die delen wij als ChristenUnie. We weten dat deze zorgen ook op het netvlies van het college staan en we roepen vanaf deze plek dan ook nadrukkelijk op om daar waar nodig op nationaal of op Europees verband aandacht daarvoor te blijven vragen en te zorgen dat de gevolgen zoveel als mogelijk beperkt blijven. Maar voorzitter, nogmaals, een geweldige stap wordt vandaag gemaakt om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van deze haven. Samen met de overslaghaven bij Lelystad zal Flevoland zichzelf steeds beter op de kaart zetten als logistieke en maritieme provincie. We zijn er nog niet, maar we wensen de partners veel succes bij de aanbesteding en ontwikkeling. Ook zullen wij als ChristenUnie een warm pleitbezorger blijven voor de verbreding van Cornwallerszand. Niet voor niets hebben wij samen met het CDA het initiatief genomen om daar 1 miljoen extra voor uit te trekken. Voorzitter, nogmaals, we kunnen volmondig instemmen met voorliggend voorstel en wat de ChristenUnie betreft nu volle kracht vooruit.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, wie spreekt? Mevrouw Azarkan, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Het project Maritiem Servicehaven heeft de nodige inspanning en inzet gevraagd van de betrokken partijen. Het proces is niet altijd soepel gegaan, maar het is gelukt om tot een helder en goed plan te komen in het belang van Flevoland. Complimenten daarvoor. De fractie van de Partij van de Arbeid is altijd een voorstander van het Maritiem Servicehaven geweest en is het nog steeds. Dat project levert banen op voor Flevoland, met name voor Noordelijk Flevoland. Het past ook uitstekend in de economische ontwikkeling van onze provincie. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft samen met de andere fracties aan dit project een aantal bindende voorwaarden verbonden. Namelijk, de functie van de maritieme servicehaven moest op geen enkele wijze concurrerend zijn met datgene wat bij de Flevokust zal plaatsvinden. Ook twee afzonderlijke business cases. Eén voor de huidige haven op Urk en de nieuwe, waarbij geen sprake moest zijn van overlapping van activiteiten. Aan beide voorwaarden is voldaan. Daar zijn we blij mee. We hadden liever de provincie niet in de rol van de ontwikkelaar gezien en ook geen risicodrager dus. Maar door de goede informatievoorzieningen die wij hebben gehad van zeer kundige ambtenaren van de provincie, is gebleken dat er een gedegen business case ligt en dat wekt vertrouwen op. Daarom stemmen wij, voorzitter, in met dit voorstel.
Dank u wel. GroenLinks, de heer Miske.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, bij de voorbereiding overweeg ik eerst om nog een grapje te maken met betrekking tot Urk. Maar daar heb ik toch maar van afgezien, want voor je het weet is het CDA weer flabbergasted en voelt u zich verplicht om een corrigerend op te treden. En hebben we morgen een groot item in Omroep Flevoland. En dat zou het Maritieme Servicehaven niet de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdient. Want GroenLinks vindt namelijk de ontwikkeling van die Maritieme Servicehaven belangrijk voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland en voor de werkgelegenheid. Het biedt de ruimte voor bestaande bedrijven om door te groeien, waardoor tevens in de oude haven mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten ontstaan. Het is goed voor de maritieme sector, waarbij de verwachting is dat de visserijsector eerder zal afnemen dan groeien. Voorzitter, GroenLinks heeft net ingestemd met het financieringsvoorstel en we kunnen ook instemmen met het gewijzigde inpassingsplan en de bijbehorende MER. Maar wel onder de voorwaarde dat de benodigde mitigerende maatregelen genomen worden, zodat de ontwikkeling van de haven geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur in het Natura 2000 gebied. Ik zou graag een bevestiging hierover krijgen van de gedeputeerden.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik graag een compliment geven aan de gedeputeerden en iedereen die hebben bijgedragen aan dit proces. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren altijd groot voorstander van alternatieve werkgelegenheid voor de visserij. Maar helaas is voor de locatie van die werkgelegenheid nu net gekozen voor een Natura 2000 gebied. En gezien de kwetsbare staat van dit natuurgebied kunnen en mogen we hier niet lichtzinnig mee omgaan. En daarom hebben we ons bij het lezen van de stukken vooral ook geconcentreerd op die natuurbeoordelingen. We zullen hier nu niet op detail op ingaan, maar de aanleg, de aanwezigheid en het gebruik van de maritieme servicehaven leidt tot een verlies en verstoring van leefgebied van diverse beschermde en niet beschermde soorten. Uit de beoordeling die daarvan gemaakt zijn, blijkt dat er wel schade is, maar dat voor de meeste soorten de schade niet significant is. En daarvoor zal dan niet eens gecompenseerd of gemitigeerd worden. Voor enkele soorten waarbij significante schade niet uitgesloten is, zullen ontheffingen nodig zijn en mitigatie. Het is de bedoeling dat significante schade aan natuur wordt gemitigeerd. Maar kan de gedeputeerde toezeggen dat ook niet significante schade wordt gemitigeerd? En voorzitter, zoals u zich kunt voorstellen zitten wij in een spagaat. En ik hoop dat de gedeputeerde mij daarbij kan helpen. Kunt u ons toezeggen dat u zich zult inzetten dat deze nieuwe werkgelegenheid ten goede komt aan de Urkers, waarbij u daadwerkelijk inzet op een transitie van arbeid binnen de visserij naar een meer duurzame vorm van arbeid binnen de maritieme servicehaven?
Dank u wel. De heer Boshuizen, senior op Flevoland. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Ook wij hebben bewondering voor dit besluit, voor de gevolgde procedure. Het is een vitaal besluit voor Flevoland. En die bewondering geldt de bestuurlijke medewerkers, de ambtelijke medewerkers en natuurlijk ook het bedrijfsleven dat hierin moet stappen. En de boodschap is eigenlijk nu snel doorgaan met deze servicehaven. Maar dan zijn we er gelukkig nog niet. Want het is al meer genoemd, complementair aan de overslaghaven Lelystad bij de Flevokust. Het is een extra stimulans voor onze werkgelegenheid en hopelijk dan ook nog werkgelegenheid voor alle leeftijden. We hopen dat de servicehaven ook de druk op de haven van Urk enigszins kan verlichten, waardoor daar ruimte ontstaat om daar andere aardige dingen mee te doen, bijvoorbeeld in de toeristische sfeer. Ook dat is economisch van groot belang. Kortom, snel doorgaan en succes.
Dank u wel. Daarmee is deze ronde van stemverklaringen afgerond. Er zijn een paar opmerkingen en vragen gesteld waarvan ik me van kan voorstellen dat het gedeputeerde daar even een antwoord op geeft. Dus de heer Appelman krijgt, hoewel niet gebruikelijk na een ronde stemverklaringen, toch even het woord. Achter de katheder, alstublieft.
Voorzitter.
We hebben afgesproken.
De heer Jansen, ja.
U zet natuurlijk wel weer de deur open bij de andere agendapunten met dit...
Daarom zei ik het is bij uitzondering en niet bij regel. Dus ik dank u voor uw steun. Ik zal erop toezien dat we ons daaraan houden. De gedeputeerde.
Voorzitter, er zijn inderdaad een aantal aanvullende vragen gesteld. Maar misschien staat u mij toe dat ik toch ook even stilsta bij hetgeen door alle fracties naar voren is gebracht. Want ik hoorde de fractie van... ik moet even kijken... 50PLUS, ja, wie kan het, hoe is het ook anders? De heer Jansen zeggen, wij hebben slechts een beperkte bijdrage geleverd. Dat is uitdrukkelijk niet waar. We staan op de drempel nu van een historisch besluit. Het is door het CDA ook eerder gememoreerd. En u heeft daar, ook als Staten, en ik heb daar met u in de commissie, ook een heel vruchtbaar gesprek over gehad. En ik weet aan het begin van dit traject hoe groot die scepsis bij een groot aantal fracties was. Misschien ook wel terecht. Misschien ook wel terecht, gezien de grote vraag die voor ons lag. En gezamenlijk hebben we een weg gevonden om uiteindelijk tot een positieve besluitvorming te komen. En ik vind dat dat, en ik heb dat in de commissie ook eerder met u gedeeld, getuigen ook bij u van bestuurlijke moed. Dus laat ik dat, meneer Jansen, gezegd hebben over uw rol. Die rol is niet klein. Als wij met elkaar op basis van de steun die u hier uitspreekt, en die is groot, dit besluit nemen, dan is dat een massief signaal naar alle betrokken overheden en ondernemers dat wij dit willen. En dan moet ik ook in de richting van de ambtelijke organisatie mijn uitdrukkelijke dank uitspreken voor de wijze waarop zij mij hierin bestuurlijk ook begeleid hebben. Dat doe ik dan ook bij deze. En ik kijk ook uitdrukkelijk naar de ondernemers die al vele jaren met een hele uitdrukkelijke vraag naar verschillende overheden hebben gekeken. En waar we nu ook gezamenlijk met die overheden, en ik kan misschien u meedelen dat wij nu vanmiddag zeer onlangs ook een bestuursovereenkomst hebben gesloten met Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en het waterschap, om die gezamenlijke intentie nog een keer te bekrachtigen. Dus ook dank, en ik doe het even over uw hoofden heen, richting betrokken overheden, dat zij nu ook formeel dat signaal hebben afgegeven. En ik weet dat de VVD ook op dit signaal heeft zitten wachten. Voorzitter, ik denk dat het terecht door een aantal partijen ook is aangegeven dat dit eigenlijk een wijze van werken is die helemaal in lijn is met de omgevingsvisie zoals we die met elkaar nu ook proberen in te regelen. De nieuwe omgevingswet, maar vooral ook als het gaat om cultuur, houding en gedrag van samenwerkende overheden, dan denk ik dat we hier een hele mooie casuïstiek hebben waar we nog heel veel lessen uit kunnen trekken. Voorzitter, ik kom op een aantal gemaakte inhoudelijke opmerkingen. En dan kijk ik in de eerste plaats in de richting van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ik begrijp uw vragen. Daar hebben we in de commissie met elkaar ook intensief over het gesprek gevoerd. Maar u vraagt eigenlijk aan mij nu om een aantal bovenwettelijke maatregelen te nemen. En ik heb eerder al gezegd dat wij in de hele procedure, ook als het gaat over het al dan niet doen van een MER, eigenlijk al stappen hebben gezet om een aantal bovenwettelijke zaken te doen. Ook om het complete palet op dat punt ook gewoon inzichtelijk te maken. Ik kan u niet toezeggen, laat ik daar heel helder in zijn, dat wij op het gebied van ecologie bovenwettelijke maatregelen nemen. Dat hebben we ook niet gedaan bij Flevokust. Desondanks hebben wij bij Flevokust wel uiteindelijk punten in de aanbesteding toegekend door de wijze van aanbesteding op de ecologische aspecten. Nou, ik wil nog wel een keer heel uitdrukkelijk kijken hoe we ook in de aanbesteding rondom ecologie daar uitdrukkelijk rekening mee kunnen houden. Maar het is nu ook eenmaal zo een feit, en dat feit is echt gebaseerd op grondig onderzoek, dat er geen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. En ik vertrouw helemaal op de analyse van de Partij voor de Dieren, die ongetwijfeld grondig is geweest. Maar wij delen dat standpunt. Dus bovenwettelijk, want dan kom ik ook, laten we zeggen, dan dan moeten daar ook investeringen aan gekoppeld worden. Die investeringen heb ik niet in dit investeringsbudget, in het investeringsvoorstel wat we nemen. Maar ik wil u wel toezeggen dat we er uitdrukkelijk naar zullen kijken. Dat is min of meer dezelfde werkwijze als bij Flevokust. Ik hoop oprecht dat dat voor u voldoende is, want ik heb u dat ook al eerder meegedeeld, ik hecht aan een unaniem besluit, omdat dat ook de kracht van de regio vertegenwoordigt. En, zeg ik u, in uw richting specifiek, het is ook een onderdeel van de transitie van de economie op Urk, van een visserijgeoriënteerde gemeenschap, die het in mijn ogen altijd zal blijven, richting een verbreding naar maritiem en maakindustrie. Voorzitter, de SGP heeft specifiek nog aandacht gevraagd voor de kwestie van de Domineesweg. Ik kom een beetje op het terrein van de heer Lodders, maar het verheugt mij u te kunnen meedelen dat GS daar gisteren ook een besluit over heeft genomen in het kader van een bestuursovereenkomst, samen ook met de gemeente. Ik zeg toch geen rare dingen nu, gedeputeerde Lodders, die uitdrukkelijk ingaat op het onderzoeken van de effecten op de Domineesweg. Zoals ook eerder in de antwoordnota is aangegeven, er zijn geen effecten te verwachten vanuit de ontwikkeling van de haven SEC. Maar breder, als het gaat over de ontwikkeling van Schokkerhoek, moet dat natuurlijk onderzocht worden. En volgens mij, kijk ik even richting de heer Lodders, is daar een bestuurlijke overeenstemming over. De PVV, ja, dank voor uw steun. U heeft zich altijd uitdrukkelijk ook uitgelaten als het gaat over de maritieme ambities van deze regio. Ja, Conrad de Zand, dat is the next big thing, hè, laat ik het zo maar zeggen. We doen er als regio alles aan om ook die casus boven water te krijgen. En dat zal een aanzienlijke plus geven op het economisch functioneren van de beide havenontwikkelingen hier in de regio. Als regio, samen met een heel groot aantal partners, zetten we ons daar blijvend voor in. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de gestelde vragen beantwoord. En nogmaals, dank ook voor de wijze waarop de staten zich in dit proces betrokken hebben geweten. En dank ook richting ondernemers en alle betrokken overheden die dit proces mogelijk hebben gemaakt en dit besluit van u ook daarmee ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan wij nu over tot de stemming. Dat doen we bij handopsteken. Het is een zeer belangrijk besluit, dus ik hecht er ook aan dat we even zichtbaar die stemming laten plaatsvinden. Wie van u stemt in met dit voorstel? Dat is Flevoland, Senioren Plus Flevoland, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SGP, PVV, 50PLUS, D66, de SP, de CDA en de VVD. Er zijn geen tegenstemmen, want ik zie iedereen zijn hand opsteken, dat heb ik juist gezien. Dan is er met unanimiteit dit voorstel aangenomen. Van harte gefeliciteerd allemaal. Ik denk voor de toekomst en daarmee ook onze geschiedenis een zeer belangrijk voorstel met verstrekkende positieve gevolgen voor de ontwikkeling van ons gebied. Daar kunnen we met z'n allen trots op zijn. Tegelijkertijd ik realiseer me heel goed dat dit ook maar een momentbesluit is. Dit type besluiten genereert weer allerlei nieuwe agendapunten met allemaal nieuwe problemen die ook weer opgelost moeten worden. Maar we gaan eraan staan. En samen met het bedrijfsleven moeten we daar naar mijn overtuiging uitkomen. Ik heb begrepen van de portefeuillehouder dat het haalbaar is qua planning. Dat daar proberen we op uit te komen rond 2020 de opening mee te maken. Dat zeg ik juist. Klopt, hè? 2020. Dus zorgt u dat u er allemaal bij bent. Ook als u geen statenlid meer bent, zeg ik u toe, omdat u deelgenomen hebt aan de besluitvorming, dat u wordt uitgenodigd bij die opening die dan plaatsvindt. Ik heb dat niet overlegd met de gedeputeerden, maar laten we dat afspreken. Dank daarvoor. Ik denk dat het goed is. Wij gaan door met de agenda. En dat betreft de procesaanpak, initiatiefvoorstel, richtinggevende uitspraken, beleidskader, beheer Oostvaardersplassen. Wij hebben daar in het seniorenconvent ook kort nog even over gesproken. Ik hecht eraan om te benadrukken dat dit uitsluitend een procesvoorstel is. U committeert u op dit moment met het procesvoorstel nog niet aan inhoudelijke standpunten of uitgangspunten. Het procesvoorstel agendeert die slechte. Dus er is een ander moment om het inhoudelijk debat daadwerkelijk met elkaar te voeren. Het gaat hier slechts over de organisatie van het proces. En ik zal ook bewaken dat het debat daarbinnen blijft. Zodat we ook de toekomstige discussies niet belasten met snipperdiscussies. Wat alleen maar de thematiek die toch heel gevoelig ligt lastig maakt. Ik ga gewoon de rij weer even af. De heer De Reus. doen het via de katheder. Excuus, dat had ik even duidelijk moeten maken. En we doen het ook gewoon normaal zoals we altijd doen in twee termijnen, met bij voorkeur interrupties in de tweede termijn.
De heer De Reus.
Voorzitter, dank u wel. Bij het vorige agendapunt werden uitgebreide stemverklaringen gegeven. Het leek wel een eerste termijn. En zeker omdat de portefeuillehouder vervolgens ook nog kon reageren. Laat ik dan nu voor de verandering eens een eerste termijn doen met de lengte van een stemverklaring. Waar gaat het namelijk om? Het gaat om een procesvoorstel en het gaat niet om de inhoud. Daar komen we later over te spreken. Het geeft invulling aan het initiatiefvoorstel van SGP, VVD en andere partijen. Wij zijn blij dat het procesvoorstel er ligt. Het is net op tijd voor het reces. En nu, gedeputeerden, graag snel met de verdere invulling van de begeleidingscommissie. Het aanzoeken van de leden van de begeleidingscommissie. We zijn dan ook akkoord met het profiel van de leden van de begeleidingscommissie. En stemmen in met dit procesvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel, de SGP. De heer Simonsen. Ik doe dat omdat zij samen de initiatiefnemers waren van het voorstel. Maar lijkt het me redelijk dat zij als eerste zich uitspreekt. Gaat u gaan. Ja.
Voorzitter, de voorliggende procesaanpak is een opdracht geweest vanuit ons initiatiefvoorstel. Maar voorzitter, we hadden eigenlijk wat anders verwacht. Namelijk een uitspraak van een deskundige commissie over de draagkracht van het gebied. Zo was het bedoeld. Maar goed, het voorliggende heeft ook onze instemming. Zij het dan wel met een hele strakke planning, zoals in de stukken staat. In het statenvoorstel staat dat het juridisch rapport wordt meegenomen. Voorzitter, wetend het sentiment bij de meerderheid van de staten, hopen we dat de commissie de openingen weet te benutten die in dit rapport worden geboden. Ondanks dat de bestuursovereenkomst de drempels kent, die in de motie Geurts-Heerema niet waren bedoeld, moeten we alle mogelijkheden benutten die er zijn. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Luijer van het CDA.
Voorzitter, aanwezigen. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Ja. Van welke beroemde natuurkundige zou dat een uitspraak zijn? Albert Einstein. Dat is de ware uitdaging als het gaat om het beheer van de Oostvaardersplassen, inclusief het welzijn van de grote grazers. Het beheer van de Oostvaardersplassen en de zorg voor dierenwelzijn van de grote grazers is per 1 januari een verantwoordelijkheid van de provincie. Daar zijn we blij mee. Als CDA vinden we het een groot goed dat we kunnen meepraten en meedenken en meebeslissen over de bestemming van natuur dicht bij de burger. Dit gezegd hebbend realiseren wij ons ook wel dat dit politiek gezien een vrij grote opgave is. Maar ook daar schrikken we niet van terug. Het hoort blijkbaar bij Flevoland. Zonder ambities was Flevoland er helemaal niet gekomen. Binnen een half jaar na overdracht hebben we een initiatiefvoorstel, een juridisch kader en een procesvoorstel met de ambitie om in het najaar tot inhoudelijke keuzes te komen. Behoorlijk snel. Gewoonlijk hebben aanpassing van beheerplannen een veel langere aanvliegroute. En vanzelfsprekend kan het CDA zich vinden in voorliggende procesaanpak. Het is een uitwerking van de motie waarin het CDA initiatiefnemer voor was en die met grote steun is aangenomen. Een woord van waardering voor GS. GS neemt ons als PS in ruime mate mee in de ontwikkelingen, terwijl juridisch dat niet altijd hoeft. De overdracht van het welzijn van de grote grazen is aan hen gedelegeerd, niet aan PS. En dat is een mooi voorbeeld van ruimte bieden. Waardering ook voor Griffie en ambtenaren die met ons samen de nieuwe manieren van samenwerken tussen PS en GS ontwikkelen. En dank aan alle insprekers die bijdragen aan ons inzicht en onze deskundigheid. En zo leest het CDA ook het juridisch kader. Niet vanuit het oogpunt van beperkingen, dat Natura 2000 geldt in dit gebied, dat weet iedereen. Maar vanuit mogelijkheden en vooral ontwikkelingen. Natuur is geen statisch gegeven. Natuur leeft en beweegt. Lastig voor ons mensen. Wij moeten ook meebewegen. Lastig voor Natura 2000 en al haar rekensommen. Ik heb me wel eens afgevraagd, als God de wereld op die manier had geschapen, was er nooit iets van terechtgekomen. De vraag is of de ontwikkelingen in de richting gaan die we waarderen. En die tegemoetkomen aan al die plannen die we voor dit gebied hebben. En dat daarvoor kennis wordt vergaard en ontwikkeld is natuurlijk belangrijk. De ambitie voor een nationaal park in dit gebied en haar directe omgeving, zoals de Markerwallen, is interessant genoeg voor bijvoorbeeld een lectoraat aan een van onze hogescholen. Belangrijk onderdeel in dit proces van verkennen is de vorming van de maatschappelijk adviescommissie. Een commissie van externe deskundigen die vooral de taak heeft de verbinding met de maatschappij te dienen. Uitstekende opgave. En daarom zijn wij ook blij met de omschrijving in het procesvoorstel. Geen inhoudelijke deskundigen, maar bestuurlijke zwaargewichten. Mensen die in het spanningsveld van tegengestelde belangen weten te handelen. Kennis is niet hetzelfde als wijsheid, ofwel... Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. Dat wist Pythagoras al, 6e eeuw voor Christus. Kortom, er is werk te doen. Laten we nu instemmen met dit voorstel en aan de slag gaan. Dank u wel.
Dank u wel. De ChristenUnie? Niet? Of wel? Ja, de heer Hofstra, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Op 8 februari 2017 hebben wij het initiatiefvoorstel met richtinggevende uitspraken beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Hierin hebben we onder andere aan gedeputeerde staten gevraagd om uiterlijk in juli 2017 met een voorstel te komen in zake de uitwerking van het initiatiefvoorstel. Dit voorstel ligt nu voor met daarbij de juridische onderlegger. De ChristenUnie kan dan ook instemmen met dit procesvoorstel. In de commissiebehandeling van 28 juni hebben we uitvoerig stilgestaan bij dit voorstel. Een verhelderende toelichting van de steller mevrouw Freeriks van het rapport geeft vertrouwen in een goede inhoudelijke toekomstige discussie over het beheer van het OVP. En ik noem nadrukkelijk een toekomstige discussie, omdat we het nu hebben over een procesvoorstel. Vandaag geven wij daar onze mening over. En het is een goed procesvoorstel wat ons betreft. Het tijdspad is wel ontzettend ambitieus. En we roepen het college dan ook op om alles in het werk te stellen om dit tijdspad aan te houden. Maar ook hier is het adagium wat de ChristenUnie betreft zorgvuldigheid voor snelheid en draagvlak voor daadkracht. Wij zijn zeer benieuwd naar de uiteindelijke samenstelling van de begeleidingscommissie. We kunnen ons prima vinden in het geschetste profiel. Belangrijk in het profiel vinden wij ook dat de achtergrond van de commissieleden divers moet zijn. Van wetenschap en bedrijfsleven tot overheid. Graag geven we dat ook mee aan de gedeputeerden. Voorzitter, ik heb het net al eerder genoemd. Er is in de commissie veel gesproken over voorliggend procesvoorstel. Ideeën en standpunten zijn uitgewisseld. Daarbij is het doel van dit procesvoorstel, wat ons betreft, om te komen tot een inhoudelijk voorstel waarbij wij als staat ons uitspreken over het toekomstig beheer van dit natuurgebied. En de ChristenUnie wenst het college daarbij veel wijsheid en inzicht toe.
Dank u wel. De SP, de heer Blokhuizen. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De SP neemt kennis van en kan instemmen met de procesaanpak beleidskader Oostvaardersplassen. Voor de SP blijft, ook na bestudering van het juridisch rapport, de oorspronkelijke basisgedachte voor deze bestuursopdracht het uitgangspunt. De SP heeft ingestemd met deze bestuursopdracht en toen de volgende tekst uitgesproken. Ik citeer hem nog maar een keer. De SP gaat voor een nog betere Oostvaardersplassen voor zowel de vogels, de grote grazers, de natuur en de bezoekers. Dat is nog steeds voor ons het uitgangspunt, de denkrichting en de opdrachten die we mee willen geven aan de in te stellen externe begeleidingscommissie. Het geleverde juridisch rapport is zeer duidelijk en geeft ook duidelijk aan wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van enerzijds gedeputeerde staten en anderzijds provinciale staten. Bij de verdere procesaanpak dienen we deze verantwoordelijkheden en taken goed in het oog te houden. We denken dat met dit juridisch rapport de in te stellen externe commissie uitstekend aan het werk gezet kan worden om beleidsmatig en bestuursmatig invulling te geven aan de richtinggevende uitspraken. De uitkomsten die deze commissie naar voren zal brengen, komen dan weer terug bij provinciale staten voor verdere uitwerking. De externe commissie krijgt van de SP alle vrijheid om inhoudelijke kennis en expertise in te roepen van wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het OVP die uit het Oostvaardersplasgebied al zijn om te onderbouwen. Of wat ze maar zinvol acht. De SP stelt voor om zoveel mogelijk resultaten die op dit moment uit het beleidsplan uit 2015 al beschikbaar zijn, mee te nemen in die afwegingen. We zijn voorstander van een commissie waarin bestuur en beleidsmatige kennis van zaken de leidraad is. Inhoudelijke expertise kan desgewenst altijd ingeroepen worden. Provinciale Staten is geen onderzoeksafdeling van de Landbouwuniversiteit of van Staatsbosbeheer of van een of andere natuurorganisatie. Dat wil zeggen dat Provinciale Staten tot een samenhangend, consistent beleidkader voor beheer van de Oostvaardersplassen moet komen en het welzijn grote grazers dient daarbij een hoofdpunt te zijn. Dat is haar taak. Dat beleidskader moet natuurlijk wel gedragen worden door feitelijke wetenschappelijke onderbouwingen en de kennis van zaken die de afgelopen 30 jaar met de Oostvaardersplassen is opgebouwd. We bevinden ons op dit moment niet in een soort beleidsvacuüm of een anarchistische beheerperiode waarin wetteloosheid en willekeur de boventoon voert. Integendeel. Op 14 oktober 2015 is het Natura 2000 beheersplan Oostvaardersplassen vastgesteld en dat is op dit moment het vigerend beleid. Dat wordt op dit moment ook door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Wat dat betreft kunnen we als Provinciale Staten voortbouwen op de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. In het juridisch advies wordt ook herhaaldelijk gerefereerd aan resultaten uit evaluatieonderzoeken die is opgedaan met het in 2015 in gang gezette beheerplan. Het verzoek is om deze evaluaties uitdrukkelijk te betrekken bij het ontwikkelen beleidskader. Er werd in de beeldvormde ronde van de bespreking van dit voorstel aangegeven dat er een krap tijdspad is wat voorgesteld is. Laat voorop staan dat, als gekozen moet worden tussen tempo en kwaliteit van de besluitvorming, de SP voor het laatste kiest. Kwaliteit. Voor de natuur dus, de SP kan instemmen met de procesaanpak, ziet vol belangstelling de resultaten van de in te stellen externe commissie tegemoet in de vorm van de zogenaamde bouwstenen. Dank u wel.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer Pels.
Oh, ik druk hem juist uit. Dank u, voorzitter. Zoals bekend zag de Partij van de Arbeid-fractie niet de aanleiding voor dit initiatiefvoorstel. En het is ons nog steeds niet duidelijk voor welk probleem dit proces nou eigenlijk een oplossing moet bieden. Maar wij delen dan ook niet de conclusie dat het beheer nu niet goed geregeld zou zijn. Dat blijkt overigens ook niet uit de evaluaties van het beleid die herhaaldelijk hebben plaatsgevonden. Wij vinden ook dat er vanuit de Rijksoverheid prima beleidskaders liggen voor het gebied waar ook al uitvoering aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld versterking van toerisme en recreatie is daar al een onderdeel van. En dat is dus ook onderdeel van het initiatiefvoorstel. Wij hebben dus kortom geen behoefte om dat beleid aan te passen. En we zien ook niet de noodzaak om dit proces groots op te tuigen. En voorzitter, de discussie in de commissie heeft ons eigenlijk bevestigd in die opvatting. Want daar is het rapport behandeld van professor Freeriks. Wat ons betreft een heel helder rapport. Ze heeft daar ook een hele heldere toelichting op gegeven. En daarna zijn er ook nog, wat ons betreft, een hele duidelijke beantwoording van vragen heeft plaatsgevonden. Ik heb haar daar ook gevraagd hoe zij nu aankeek tegen de uitvoerbaarheid van dit initiatiefvoorstel. En zij zei, dat is zeer moeilijk uitvoerbaar. En dat is dan een jurist. Ik denk dat die zijn altijd gewend om zich zeer voorzichtig en zorgvuldig uit te drukken. Dus als je daar een politieke kwalificatie aan zou moeten hangen, dan zou je zeggen, kansloos. De ruimte om te komen tot een fundamenteel ander beleid, zoals beoogd door de initiatiefnemers, wordt aan alle kanten beperkt. Gelukkig maar, zou ik eraan toe willen voegen. Het wordt beperkt vanuit de internationale en de nationale wetgeving. Het wordt beperkt vanuit de overeenkomst die we als provincie hebben gesloten met het Rijk, waar we ons plicht hebben om het huidige beleid voor te zetten. En er is ook nog eens opgemerkt, de provincie heeft nauwelijks zelfstandige bevoegdheden. We gaan er gewoon niet over. En als er al bevoegdheden zijn, dan liggen ze bij GS en niet bij PS. Dus de rol van PS is marginaal. Glashelder. Maar tot verbazing van de Partij van de Arbeid heeft dit inzicht, en ook dit heldere rapport, niet tot enig voortschrijdend inzicht geleid bij de initiatiefnemers. Sterker nog, we blijven in hoog tempo veel tijd en energie steken in dit proces. En er wordt toegewerkt naar een uitkomst die al van tevoren lijkt vast te liggen. Dus mijn vraag aan de initiatiefnemers is, waarom handhaven we dit en blijven we daar zoveel tijd, geld en energie in steken? En heeft het juridisch rapport in uw ogen dan geen enkele invloed op ambitie, tijdpad van dit proces? Diezelfde vraag heb ik ook aan het college. Welke ruimte ziet het college om dit besluit eigenlijk uit te voeren? En als die juridische ruimte dan zeer beperkt is, wat gaat die externe begeleidingscommissie dan doen? Want we gaan toch niet mensen van naam en faam vragen om ze vervolgens een vierkante millimeter speelruimte te geven? Dan wordt zo'n commissie een fopspijn. Ik begrijp dat het CDA om nog enige ruimte te vinden in het proces nu de hoop gevestigd heeft op mensen van het kaliber Albert Einstein en Pythagoras. Voorzitter, ik denk dat het gewoon tijd wordt dat de papieren werkelijkheid van dit initiatiefvoorstel in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijkheid van alle dag. Dan hebben wij nog wat vragen over het profiel van de commissie. En met name punt 4 in het rapport, daar wordt gezegd geen eerdere betrokkenheid. Commissieleden zijn in het verleden niet betrokken geweest bij vraagstukken met betrekking tot de Oostvaardersplas en hebben ook geen uitgesproken mening over deze vraagstukken. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vindt betrokkenheid juist een positief punt. En het gaat vaak hand in hand met deskundigheid. Andersom vragen wij ons af, hoe zou je met enig gezag iets over de Oostvaardersplassen kunnen zeggen zonder ooit betrokken te zijn geweest of daar een uitgesproken mening over te hebben? Wij doen onszelf tekort door dit zo strikt te formuleren. En wat ons betreft had dat criterium eruit gemogen. En wij roepen GS op om daar ruimhartig mee om te gaan. Dan het tempo van het proces. Ik heb er net al iets over gezegd. In december moet het worden afgerond. Wij hebben nog steeds geen antwoord op de vraag waarom dit hoge tempo. Ook met dit tijdpad gaat het niet lukken om tot een ander beleid te komen voor de winter. Want dan zitten we al in december. Dus dat is ook een vraag die ik zou willen stellen aan de initiatiefnemers. Waarom dit hoge tempo? Ja, wij kunnen niet anders concluderen dat het ook iets met de gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft. De gedeputeerde maakte daar ook al een subtiele verwijzing naar. En dat vinden we toch raar, want die grote grazers kunnen nog steeds niet stemmen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat het besluitvormingsproces volledig transparant is. De interne begeleidingscommissie moet zich echt beperken tot het bewaken van het proces. Geen inhoudelijke consultatie of een hele grote rol in de benoeming van die externe commissie of op inhoud sparringpartner zijn van het college. Het inhoudelijke debat moet in de commissie en in PS plaatsvinden. En wat ons betreft ook in de volle breedte plaatsvinden. Voorzitter, zoals betoogd hebben wij als Partij van de Arbeid niet zo'n behoefte aan dit proces. Wij zullen dan ook niet instemmen met de procesaanpak. Maar als het proces er dan toch komt, en daar ziet het wel naar uit, want wij kunnen ook stemmen tellen, dan gaan wij dat natuurlijk kritisch volgen op inhoud en op proces. En dat zullen wij altijd constructief doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we naar D66. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag gaat het om een procesvoorstel om te komen tot een eigen weging van de provincie ten aanzien van de Oostvaardersplassen. Het is een procesvoorstel waarin de lijn van acties wordt aangegeven en de planning die eraan vastzit. De gedeputeerde heeft toegezegd dat het procesvoorstel en de eindresultaten van het onderzoek op juridische aspecten voor 1 juli zou worden aangeboden en dat is gelukt. Op 28 juni is het voorstel aan de orde geweest in de commissie Duurzaamheid. Onze complimenten voor het halen van deze planning en de inhoud van het juridisch advies opgesteld door mevrouw Freeriks. D66 is blij met dit uitgebreide juridische advies. Het is een prima basis voor de maatschappelijke afweging die later zal volgen, nadat het procesvoorstel qua acties is doorlopen. Ook de begeleidingscommissie willen we bedanken voor de zorgvuldigheid waarmee het procesvoorstel is voorbereid en uitgewerkt. En we maken gebruik van deze gelegenheid om te zeggen dat wij van mening zijn dat de discussie in de commissie Duurzaamheid geen schoonheidsprijs verdient. De Oostvaardersplassen is een beladen onderwerp. En het roept heel veel emotie op. En daar moet ook ruimte voor zijn. En we hopen wel dat we allemaal scherp blijven op de toon die wordt aangeslagen. Het gaat om de inhoud en niet om de persoon of personen. D66 steunt het procesvoorstel. En evenals onder andere de heer Hofstra vinden wij ook dat de planning die wordt genoemd wel een uitdaging is. Omdat het voorstel ervan uitgaat dat een aantal stappen in de zomerperiode al wordt gezet. Wij vragen ons af of deze verwachting reëel is. En we willen de gedeputeerden dan ook meegeven dat naar onze mening zorgvuldigheid van het proces voor snelheid gaat. We hebben gehoord dat ook meer mensen en fracties dat hebben gezegd. Daar wilde ik het even bij laten.
Dank u wel. We gaan luisteren naar GroenLinks. De heer Miske.
Voorzitter, wat voor ligt ter besluitvorming is een procesvoorstel om te komen tot een nieuw beleidskader voor het beheer van Oostvaardersplassen. Een belangrijke functie krijgt de nog te vormen begeleidingscommissie. Het profiel van deze commissie is duidelijk een resultante van de gevoeligheid van dit dossier. Om vooringenomenheid en onafhankelijkheid te waarborgen, kunnen er wat GroenLinks betreft dan ook geen personen in zitting nemen die actief zijn voor of lid zijn van een politieke partij. Dat is immers ook een groepering en die zijn juist uitgesloten van deelname. Naast deze begeleidingscommissie is er ook een interne commissie, nu gevormd door 4 commissieleden. Deze is ingesteld ter ondersteuning van het besluitvormingsproces. En in het procesvoorstel staat te lezen dat de commissie betrokken wordt bij de formulering van de opdracht aan een extern bureau, stap 9, en ze worden geïnformeerd en betrokken over het conceptadvies, stap 15. Deze inhoudelijke rol van de begeleidingscommissie is niet conform de motie. Door inhoudelijk te acteren wordt de commissie duurzaamheid buitenspel gezet en daarmee ook de democratie. Dat kan en mag niet gebeuren. Gedeputeerde Meijer heeft in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat met deze commissie alleen het proces wordt afgestemd. Maar op de vraag of waarom de opdracht aan de begeleidingscommissie en het conceptadvies wordt besproken, gaf de gedeputeerde tot 2 maal toe geen antwoord. Voorzitter, ik stel deze vraag nu ten 3de maal aan de heer Meijer en ik verwacht dat hij nu wel aan zijn plicht voldoet om vragen van statenleden gewoon te beantwoorden. Voorzitter, de planning van het proces vinden we ambitieus. Er zijn al meerdere partijen, hebben daar wat over gezegd. En we hebben daar in de commissie ook uitgebreid over gesproken. En daarbij hebben wij als GroenLinks ook aangegeven dat zorgvuldigheid en kwaliteit voor snelheid gaat. Dus mocht het proces wat langer duren, dan is dat voor GroenLinks op voorhand geen enkel probleem. Maar we gaan er natuurlijk wel vanuit dat GEAS hard doorwerkt aan dit dossier. En dat we als Provinciale Staten tijdig worden geïnformeerd indien de planning toch niet haalbaar blijkt. Voorzitter, we zijn tevreden met het heldere juridisch advies en de beantwoording van de schriftelijke vragen en de toelichting van mevrouw Frederiks tijdens de commissievergadering. Het was duidelijk, objectief en ontdaan van iedere motie. Dat was echt een verademing in dit voor PS uiterst gevoelige dossier. Het juridisch advies maakt duidelijk dat de Europese verplichtingen, nationale kaders en de overeenkomst met het Rijk leidend zijn voor het beheer van Oostvaardersplassen. Alleen de uitkomst van een onafhankelijk review kan aanleiding zijn om het huidige beleid aan te passen. En aangezien de SGP en de VVD als indieners van het initiatiefvoorstel het nationale en Europese beleid niet ter discussie willen stellen, kan het juridisch advies maar tot 1 conclusie leiden. Het initiatiefvoorstel is niet uitvoerbaar. Laten we gewoon afwachten, het onafhankelijke review afwachten. En tot die tijd hebben andere acties geen enkele zin. En dat betekent dus ook dat het procesvoorstel, wat GroenLinks betreft, overbodig is.
Dank u wel. We gaan luisteren naar 50PLUS, de heer Jansen.
Voorzitter, 50PLUS staat nog steeds als een huis achter het besluit van 8 februari die we hier in de Staten in meerderheid hebben genomen. En de reden daarvoor is twee dingen: het ondraaglijk lijden te voorkomen en de inrichting naar draagkracht te herstellen. Voorzitter, complimenten aan de gedeputeerden en de interne begeleidingsgroep, want het procesvoorstel ligt er, conform de afspraak die we hier met elkaar gemaakt hebben. Ook complimenten voor de heldere en duidelijke ambtelijke toelichting die we in de commissie hebben gehad. De heldere inbreng ook van de insprekers en hun geduld om zo lang te hebben moeten wachten. Daar wil ik ze ook voor complimenteren, voorzitter, want het duurde nogal eventjes. En uiteraard de verhelderende uiteenzetting van het juridische rapport van mevrouw Freeriks over wie nu eigenlijk precies wat mag. Met andere woorden, de bevoegdheden. Het is niet alleen complimenten die wij willen geven, voorzitter. Maar het zijn ook, zeg maar, een teleurstelling vanuit de gedeputeerde staten vanwege het feit dat van hun kant eenzijdig de overeenkomst zijn aangegaan met het Rijk. Zonder daar vooraf met de commissie over te spreken. Dan hadden we als staten nog een mogelijke inbreng kunnen hebben om onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken. En zoals ook het juridisch rapport nu uitwijst, kun je dat niet meer terugdraaien. We hebben daaraan te voldoen, ook GS heeft daaraan te voldoen, natuurlijk, omdat eenmaal afspraak is, ook ten opzichte van het Rijk. Maar we vinden het wel jammer. We hechten heel veel waarde uit de uitkomsten van het juridische rapport, vanwege ook de vele vragen die tijdens de commissie gesteld zijn. En dat heeft ook voor ons zeg maar de nodige duidelijkheid opgeleverd met betrekking van ja, als je dieren nu zeg maar in een bepaald gebied houdt met een hek eromheen, is dat dan wel of niet res nullius? Waarom is dat zo belangrijk? Res nullius is, hebben de dieren wel een eigenaar. Dat is, betekent res nullius. Waarom is dat nou zo belangrijk? Want als ze een eigenaar zouden hebben, dan zouden ze aan alle eisen in het kader van de dierenwelzijnwet, net zoals bijvoorbeeld agrarische veehouders, dat zouden moeten doen, moeten houden. Nou, daar is een gerechtelijke uitspraak in, dat we wel de dieren aan het houden zijn, maar dat ze tevens ook res nullius zijn. En dat is wel een hele vreemde in de Nederlandse wetgeving, overigens ook in de Europese wetgeving. Dus dat zal nog wel de nodige jurisprudentie in de toekomst gaan opleveren. Voorzitter, wij staan ook, omdat ik al gezegd heb, 50PLUS staat als een huis achter de kaders die we als mede-initiatiefnemers hebben ingediend. Daar staan we nog steeds achter, maar we staan ook achter het procesvoorstel. En we hebben nog een poging gewaagd om het proces te versnellen. Dat hebben we ook aangegeven in de commissie, voorzitter. Maar dat zou dan ten koste gaan van de kwaliteit. En ook de gedeputeerde heeft gezegd dat de kwaliteit belangrijker is in snelheid. En daar staan wij ook achter. En vandaar ook dat we daar geen verdere de vrijheid eigenlijk teruggeven aan de gedeputeerde. En gedeputeerde, neem de tijd voor de kwaliteit, maar als het maar zo snel mogelijk kan. Want het feit is dat we zometeen weer winter hebben. En als ik het betoog van de Stichting Edelhert heb begrepen, is de populatie enorm gegroeid. Dus als het voer opraakt, hebben we daar weer een enorm probleem. Dus hoe sneller we daar in het proces handen en voeten aan kunnen geven, des te beter het is, voorzitter. Ja, en vervolgens stemmen we ook in met de bestuurskracht die in de komende commissie komt te zitten. Want het nadeel van wetenschappers is dat veel wetenschappelijke rapporten zijn geschreven als het over, maar ook veel wetenschappelijke rapporten elkaar weer tegenspreken. En een heldere blik van ervaren bestuurders kan dan uitkomst bieden. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we nu luisteren naar de Partij voor de Dieren. Mevrouw Vestering of mevrouw Baks, wie gaat het doen? Mevrouw Vestering, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Eerder hebben wij al 7 redenen gegeven waarom het initiatiefvoorstel over de Oostvaardersplassen, wat de Partij voor de Dieren betreft, nooit aangenomen had moeten worden. Het voorstel was niet onderbouwd. Het maakt natuur ondergeschikt aan economische belangen. Het schiet gezonde dieren af. Het waarborgt niet de onafhankelijke review. Het maakt ons als provincie Flevoland een onbetrouwbare overheid. De kosten voor het gewijzigd beheer komen onvoorzien op het bordje van een provincie Flevoland. En het is strijdig met ongeveer alle afspraken die gemaakt zijn over de Oostvaardersplassen. We zijn blij om bevestiging te zien in het juridisch advies van professor Freeriks. Waarvoor dank. Professor Freeriks heeft ons tijdens de commissie Duurzaamheid en in haar rapport uitgebreid geïnformeerd over de onmogelijkheden om het beleid van de Oostvaardersplassen te wijzigen. Waarom wilt u er dan toch mee doorgaan? En waarom heeft GS na dit advies niet de conclusie getrokken om het initiatiefvoorstel naast zich neer te leggen? Te meer omdat er feitelijk voor PS helemaal geen rol ligt. Wanneer het om de Oostvaardersplassen gaat, lijken er eens in onze provinciale staten andere regels te gelden. Voorbeelden. Eind 2015 hebben we het beheerplan voor de Oostvaardersplassen voor een periode van 12 jaar vastgesteld. Maar u wilde het, na al iets meer dan een jaar, gaan wijzigen. In december 2016, tekende GS een overeenkomst met de staatssecretaris. Maar nog geen maand later diende u een initiatiefvoorstel in dat dwars tegen al deze afspraken ingaat. Nog een voorbeeld. PS volgt haar eigen processen niet meer. Partijen krijgen ineens spreektijd, partijen worden gepasseerd en de begeleidingscommissie krijgt plotseling een andere taak dan omschreven staat in de motie. Statenleden lijken zelf ineens allemaal ecologen, gedragsdeskundigen en biologen te zijn geworden. Rapporten van wetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de Oostvaardersplassen worden van tafel geveegd. En ondanks het overduidelijke juridische rapport van professor Freeriks, die de onmogelijkheden van de uitvoering van het initiatiefvoorstel laat zien, dient GS toch een procesvoorstel in. Voorzitter, deze politieke vrije wilsvorming vinden wij onvoorstelbaar. Wij zijn blij dat het recht aan onze zijde staat. En daarom verzoeken wij GS om het initiatiefvoorstel naar zich neer te leggen en het procesvoorstel in te trekken. En zoals afgesproken met het Rijk, verdere invulling te geven aan de overeenkomst, zoals gesloten met de staatssecretaris.
Dank u wel. De PVV is aan de beurt. De heer Jansen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag ligt enkel en alleen besluitvorming voor over de procesaanpak. Niets meer en niets minder. Onze insteek is altijd heel helder geweest. Dit rapport behelst de hele Oostvaardersplassen, maar eigenlijk draait het voornamelijk om één ding. Er moet een einde komen aan het martelen van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Vooruitlopend op verdere besluitvorming kan de PVV al aangeven dat wij alleen zullen instemmen met bijvoeder en een prikpil. Terugbrengen van de populatie is namelijk essentieel, maar wel op een humane manier. Afschot zullen wij nooit mee instemmen. Waar wij als PVV nog steeds hele grote vraagtekens bij plaatsen, is de invulling van de externe begeleidingscommissie. De PVV heeft al eerder namen genoemd van 2 onafhankelijke experts die wat ons betreft hier een zitting zouden moeten hebben. Dit zijn namelijk echte experts, geen groene gekkies. Als de externe commissie overheerst wordt door de gebruikelijke experts, dan wordt dit een drama voor het gebied en met name voor de dieren. Voorzitter, de PVV zal instemmen met de procesaanpak, maar verwerpt alle passages en beginselen die te maken hebben met internationaal en nationaal beleid, zoals bijvoorbeeld Natura 2000. Hier zal de PVV dus niet mee instemmen. Dank u wel.
Dank u wel. Senioren plus Flevoland, tot slot de heer Boshuizen. Ga u gang.
Ja, voorzitter. Wij vinden dit procesvoorstel een goede aanzet tot goed zorgvuldig besturen. En daarom volgen wij graag de lijn die in feite door de commissie Luijer is uiteengezet. Het betekent ook dat het stappenplan dat wij hier voor ons hebben liggen ons realistisch lijkt. En dat is inclusief de zoektocht naar onafhankelijke externe deskundigen in de begeleidingscommissie en het verwerken van het waardevolle juridisch advies van professor Freeriks. Dit alles in het tijdspad wat u schetst, ja, daar zetten we wel een vraagteken bij, maar we hopen van harte dat u het haalt. Maar het is al meer gezegd in deze ronde, beter kwaliteit dan kwantiteit. En tot kwaliteit hoort ook binnen de tijd werken, maar niet voor elke prijs. Dan tenslotte nog een enkele vraag over de meting van de dieren die in het gebied aanwezig zijn. Wat is het goede moment voor die nulmeting? Is dat aan het eind van de zomer of is dat aan het eind van de winter? Het is maar een vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de gedeputeerde. De heer Meijer, vanaf de katheder graag. Ik zal straks bij de tweede termijn de initiatiefnemers weer als eerste het woord geven, omdat er ook een aantal vragen aan u gesteld zijn. U kunt zelf verder beoordelen hoe u daarmee om wil gaan, maar dan weet u dat u als eerste weer het woord krijgt. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan voor de vele bijdragen van de diverse fracties. Ik moet vaststellen dat heel veel opmerkingen die gemaakt zijn volledig door het college worden gedeeld en in overeenstemming zijn met datgene wat wij zien als juist op dit moment. En dat wil zeggen dat wij bezig zijn met een procesvoorstel, niks meer en niks minder dan dat. Vanuit die situatie gezien beschouwen wij de opmerkingen van de VVD, het CDA, de SP, de ChristenUnie, beschouwen wij in belangrijke mate als ondersteuning van deze ingezette lijn. Ik heb in de commissie aangegeven dat mijn doel is om te kijken op basis van het onderzoek te zien wat er mogelijk is en dat te doen met optimale samenwerking. Alleen als we de grootst mogelijke meerderheden kunnen creëren, kunnen er wellicht zaken worden veranderd. Dat is nu net datgene wat zou moeten blijken uit het proces dat nu voor ons ligt. Ik vind ook dat zorgvuldigheid het basisprincipe is. En zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Wie vraagt waarom gaan we zo snel met elkaar, dan is dat omdat we niet ophouden. Als we gezamenlijke stap zetten, zoals naar ik hoop ook hier vanmiddag, dan gaan we vanavond weer door met de volgende stap en dan komen we weer terug bij u. We gaan niet stoppen. Maar de snelheid is niet het belangrijkste. De zorgvuldigheid is dat wel. En ik ben blij dat een meerderheid van deze staten diezelfde opvatting is toegedaan. Voorzitter, het proces heeft in zich dat we alle deskundigheid, ook van bijvoorbeeld insprekers, zoals in de afgelopen commissie duurzaamheid, een plek kunnen geven in het proces. We willen juist zorgvuldig en met draagvlak kijken naar mogelijkheden binnen het juridisch kader. Het gaat ook om voldoende afstand tot het onderwerp als we praten over de externe commissie. We vinden wat betreft die externe commissie dat dat mensen moeten zijn die nadrukkelijk met naam en faam bekend zijn, die niet gecommitteerd zijn wat betreft eerdere uitspraken met betrekking tot dit onderwerp. Maar wij sluiten een lidmaatschap van een politieke partij niet uit. We denken dat het dan eigenlijk onmogelijk wordt om nog een externe adviescommissie samen te stellen en zien het lidmaatschap van een politieke partij als zodanig ook niet als een onoverkomelijk bezwaar. Voorzitter, omdat er is gekozen voor een onafhankelijke commissie, moeten we ook goed kijken naar de betekenis van de onafhankelijke review in het proces. De halve is in de procesaanpak onder stap 12 aangegeven dat we dit in overleg met die externe commissie willen bepalen. Overeenkomst artikel 2 lid 4 van de overeenkomst dierenwelzijn doen we dit ook in overleg met Staatsbosbeheer. De review gaat, mijn dingetje doet een beetje raar. Ineens vliegt mijn laptop met mijn tekst eruit. De review zal in ieder geval in het totale beeld en in dat overleg uiteindelijk een plek krijgen in dit geheel. Voorzitter, wat betreft de vragen die gesteld zijn, ik zal in tweede termijn graag terugkomen wat betreft het verhaal van de nulmeting van de heer Boshuizen. Want ik vind dat hij daar aanvullend een goed antwoord op verdient. En ik dank in ieder geval een groot deel van de Statenfractie wat betreft de steun voor de ingezette lijn. Tot slot, een initiatiefvoorstel dat is aangenomen, kan ik niet negeren, al zou ik willen, ik wil dat niet. Ik ben dus gehouden aan de uitspraak die de Staten hierover gedaan hebben. En het juridisch proces is en blijft het juridisch proces wat uiteindelijk als zodanig niet hier aan de orde is. Voorzitter, ik dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we nu beginnen aan de tweede termijn. De heer Simonsen. Oh, mevrouw Vestering. Wacht even, u heeft...
Ja, een ordevoorstel, voorzitter. Ja. Ik zou graag willen schorsen met een kwartier.
Dan stel ik voor dat we nu stoppen met vergaderen, maar daarna onmiddellijk dooreten en dat we dan na het eten de tweede termijn doen. Want een kwartiertje vergaderen is een beetje merkwaardig. Dan stel ik voor om nu de vergadering te schorsen. Als dat kan, proberen een kwartiertje eerder te beginnen met eten. Zullen we dan om 6:30 weer aan tafel gaan?
Voorzitter,
in plaats van 7:00?
Voorzitter. Voorzitter.
Ik hoor stemmen, maar ik weet niet van wie het komt.
Hier zo, recht
de heer Jansen, ja, gaat u gaan.
Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan de Partij voor de Dieren, waar u die kwartier schorsing voor nodig heeft. Dat zou ik wel graag willen weten.
Ah, ik stel voor dat we dat soort debatten niet doen. We hebben de gewoonte dat als iemand een schorsing vraagt, dat we hem in principe honoreren. Ik heb het aan u voorgelegd, ik hoor niemand protesteren. De heer Jansen.
Voorzitter, ik heb tussen 6 en 7 een andere afspraak, dus ik kan daar helaas geen verandering meer in aanbrengen.
Alle begrip daarvoor, dan zullen we het even zonder u moeten doen.
Voorzitter, dat geldt voor veel statenleden. Ik heb een begeleidingscommissie waar een aantal statenleden in zitten, van tussen 6 en 7.
Okay. Nou, dan is het niet anders dan dat we om 7:00 beginnen. U gaat over uw orde. Ik had het voorstel 6:30, maar als er meerdere afwezig zijn, dan snap ik de redelijkheid van gewoon 7:00. 7:00? Ik zie geknik. Dan schors ik nu de vergadering. Om 7:00 zie ik u graag weer terug. Mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen, want wij gaan weer beginnen met onze vergadering. Graag iedereen plaatsnemen. Misschien kan er iemand in de hal even roepen dat de voorzitter van mening is dat er weer begonnen moet worden. De meeste van u zijn aanwezig, maar niet allemaal. Maar het is toch echt 7:00. Dus ik heropen de vergadering. Hoop dat u allemaal goed gegeten hebt. Ik kijk even naar de Partij van de Dieren, want die had de schorsing aangevraagd. Mevrouw Baks, kan ik gewoon aan de tweede termijn beginnen? Of mevrouw Vestering? Of wilt u eerst het woord? Gewoon tweede termijn, dan komt het vanzelf aan de orde. Ik zie u knikken. Ja, dan geef ik de heer Simons het woord.
Oh
nee, sorry. Ja, dat was mijn vraag.
Ja, ik wil graag even reageren. Er zijn in de eerste termijn een aantal vragen gesteld door verschillende fracties. En op niet alle vragen zijn antwoord gegeven. Dus ik stel voor dat, of wil aan u verzoeken, dat de gedeputeerde toch nog eerst antwoord geeft op deze vragen als ronde van de eerste termijn, voordat we over kunnen gaan naar de tweede termijn.
Neem me zwaar tegen, maar er moet even aangetoond worden welke vragen dan niet beantwoord zouden zijn, want anders weet hij niet waar hij op moet reageren. Maar ik heb er op zich geen bezwaar tegen, mochten er onbeantwoorde vragen zijn. Dus misschien dat de gedeputeerde even naar voren wil komen. Meestal doen we dat als interruptie tijdens de aanwezigheid van de gedeputeerde, maar door de schorsing...
Voorzitter,
is dat even onderbroken. De heer Hofstra.
Maar is dit nu de uitkomst van de schorsing die de Partij van de Dieren heeft aangevraagd?
Het is wel mijn indruk, ja. Ik heb geen ander geluid gehoord.
Oké.
Daar ga ik verder niet over.
Voorzitter.
De deputeerde zou u achter de zetel plaats willen nemen. Ik maak er geen vrije discussie van. Dus we gaan gewoon weer normaal in de vergaderorde zitten. De gedeputeerde, we doen even alsof de gedeputeerde nog bezig is met zijn beantwoording. Het was ook een schorsing die aan het eind van zijn beantwoording aan de orde was. De vraag is na de schorsing gesteld. Er zijn een aantal vragen niet beantwoord. Dus ik stel voor dat de gedeputeerde achter de katheder plaatsneemt. Dat ik de fracties die van mening zijn dat hun vraag niet beantwoord is, dat nog even herhalen. Zodat hij weet wat hij dan genegeerd zou hebben. Of weet je het wel? Nee, dus ik zie aan de gedeputeerde dat hij het zelf niet weet. Zijn er anderen dan mevrouw Vestering die vinden dat ze niet beantwoorde vragen hebben? De heer Miske ook. Dat zijn er twee nog anderen. Dan verzoek ik u beiden. Ik zal de mevrouw Vestering eerst het woord geven. Daarna de heer Miske. Dan komt de beantwoording. En gaan we daarna aan de tweede termijn beginnen. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had in de eerste termijn gevraagd hoe het kan en waarom het mogelijk is dat ondanks de duiding van het juridische rapport GS niet het procesvoorstel heeft ingediend en deze niet heeft ingetrokken.
Nog andere? Dat was het. De heer Miske.
Ja, voorzitter. Ik word er wel een beetje treurig van, want ik had de vraag al twee keer gesteld bij de commissie en nu voor een derde keer en nu moet ik hem dus voor de vierde keer herhalen. Misschien moet ik hem in zwart-wit en in drievoud indienen bij de heer Meijer, maar ik wil hem nog één keer voorlezen. De gedeputeerde Meijer heeft in de commissievergadering aangegeven dat de interne commissie alleen maar voor het proces is, hè, maar daar wordt het proces mee afgestemd. Maar mijn vraag is, waarom wordt dan de opdracht aan de externe begeleidingscommissie en het conceptadvies besproken met die interne commissie? Want dat is toch geen proces, maar dat is inhoud. Dus waarom?
Ik zag ook nog de hand van de heer Pels.
Ja, sorry voorzitter, ik zat net even niet op te letten. Maar ik had inderdaad ook een aantal vragen gesteld waar ik nog geen antwoord op heb gekregen. Ja, mijn eerste vraag was eigenlijk hoe duidt het college dat juridische rapport? En mijn vraag die daaruit volgt is, heeft dat wat het betreft het college ook gevolgen voor het tijdpad en de ambitie van deze procesaanpak? En als laatste ziet het college ook een zelfstandige rol voor zich weggelegd. Kijk, wij kunnen als staten wel iets aannemen, maar volgens mij is het college ook nog zelfstandig de bevoegdheid om te kijken van voldoet iets aan de wet of niet. En hoe uitvoerbaar vindt hij dan dit voorstel?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Het lastige van dit soort van gedachtenwisselingen is dat de vraag niet altijd is om mijn vraag beantwoord, maar hoor ik het antwoord wat ik wil horen. Want wat betreft het punt van waarom ik dat initiatiefvoorstel niet terzijde heb geschoven, daar heb ik al ettelijke keren een reactie op gegeven. En die reactie is wat mij betreft dat het ondenkbaar is dat een college een door de Staten aangenomen initiatiefvoorstel wat een begaanbare weg adviseert, dat terzijde wordt geschoven en als niet relevant wordt verklaard. En ik wil er ook best wel iets dieper op ingaan. Dat is dat het onderzoek van professor Freeriks ook op, naar mijn oordeel, op geen enkele wijze die positie onmogelijk gemaakt heeft. Het is moeilijk, het is ingewikkeld om veranderingen aan te brengen op basis van de geldende regelgeving, maar niet onmogelijk. We zullen kijken wat er kan en daarbij moeten wij waar mogelijk maximaal met elkaar samenwerken. Dat is de weg die het college voor ogen heeft en dat is ook mijn reactie op deze vragen. Wat meneer Miske betreft, ik heb eigenlijk in de commissie en nu bij herhaling aangegeven dat ik de interne begeleidingscommissie op geen enkele wijze zie als een inhoudelijke voeding van wat wij moeten doen. Wij zien dat als een praatpaal in procedureel opzicht. Met alle respect, en ik bedoel niets ten nadele van de leden van de interne begeleidingscommissie, laten zij zich niet beledigd voelen, maar diezelfde rol kan bijvoorbeeld mijn kapper of de bakker ook spelen. En in een dergelijke hoedanigheid vind ik het onschuldig om van statenleden die op basis van hun ervaring die procedurele feeling hebben met hun te sparren. En dat doe ik graag en daarmee hol ik op geen enkele wijze naar mijn overtuiging, want ik ben zelf lang genoeg volksvertegenwoordiger geweest om zoiets niet te willen doen, hol ik op geen enkele wijze de democratie verder uit.
De heer Miske voelt zich uitgedaagd. Meneer Miske.
Heb je het over appel of niet? Ja, voorzitter. Op procedurele wijze hoor ik u zeggen. Procedurele wijze, dat zou u ook met de kapper of wie dan ook kunnen doen. Nou, dat is mooi. Dat zou op zich geruststellende woorden kunnen zijn. Maar dan, als we die lijn dan doortrekken. Hè, in het schema, heeft u wellicht voor ogen in het procesvoorstel, staan stappen 9 en stappen 15. Stap 5 uit mijn hoofd is het bespreken van de opdracht voor de commissie die nog gevormd moet worden. Nou, dat is niet procedureel volgens mij, maar dat is inhoudelijk. Hè. Welke opdracht geven we mee aan die commissie? Dat is inhoud. Die kunt u niet met de kapper bespreken en dus ook niet met deze commissie. En de volgende stap is stap 15. Als die commissie haar werk heeft gedaan en die komt met een conceptadvies, dan wordt die besproken met die interne commissie. Dat is ook geen proces, dat is inhoud. Dus als ik u goed hoor, dan zou dus stap 9 en 15 niet kunnen. Maar blijkbaar kan het wel, want u heeft het in uw procesvoorstel opgeschreven. Kunt u mij dat uitleggen?
Zeker, voorzitter, dat wil ik graag uitleggen. Ja. Dat is een kwestie van bijvoorbeeld tijden, termijnen, kaders die vastgelegd zijn en waar de staten zich over hebben uitgesproken, hoe je dat procedureel goed kan inpassen. En omdat ik u ook al ettelijke keren de toezegging heb gedaan uit volle overtuiging dat ik geen politieke inhoudelijke kwesties met de interne begeleidingscommissie heb door te nemen, sta ik er ook voor dat ik dat niet doe. Want ik ben wel een man van mijn woord.
Voorzitter, stel u als de ambtelijke organisatie en u formuleren een opdracht voor de externe commissie. Dat is de opdracht waarmee ze op stap worden gestuurd. Ik neem aan dat u daarvoor deskundig genoeg bent, kundig genoeg om een goed opdracht te formuleren. Waarvoor zou u dan die nog willen bespreken met de interne commissie?
Voorzitter, het zou toch van een zeldzame arrogantie getuigen als ik hier zou verklaren dat ik zodanig toegerust ben dat ik geen advies meer nodig heb. Dat iedereen weet dat ik beter dan wie dan ook weet welke stappen er gezet moeten worden in een proces wat een dusdanige gevoeligheid heeft als dit, laten we elkaar geen mietje noemen. U staat nou ook voor de interruptiemicrofoon. Dat een van uitnemende betekenis is dat ik geen procedurele fouten maak. Bijvoorbeeld dat als wij zaken inplannen, we hebben net weer agendacommissies gehad van statencommissies, dat we geen verhaal krijgen van nazendingen, spoedzendingen, vanwege termijnplanningen, dat soort zaken. Dat wil ik ten alle tijden voorkomen, want zorgvuldigheid staat voorop. Dat is mijn drijfveer.
Tot slot, meneer Simonsen, ja.
Kan de gedeputeerde dan toezeggen dat op die twee onderdelen, de opdracht naar de externe commissie, zowel als het conceptadvies, dat daar uitsluitend de procedurele aspecten worden besproken en niet de inhoudelijke?
Ja. Voorzitter, ik geloof dat ik dat een paar keer gezegd heb.
Dan heeft u die toezegging. Mevrouw Vestering, u wilde ook interrumperen? Begrijp ik dat uit uw staan? Nee, oké, dan is dit hiermee afgerond. Dan begin ik aan de tweede termijn en zoals beloofd begin ik bij de initiatiefnemers. Ik begin bij de heer Simonsen.
Ja, voorzitter, en dan beperk ik me in de tweede termijn alleen even tot de vragen die gesteld zijn. Maar er zijn partijen in deze staten die doen alsof de SGP of de VVD een solo koers kiezen. Maar het lag natuurlijk veel breder. Er is met grote meerderheid een initiatiefvoorstel aangenomen. Maar ook in grote meerderheid de contouren voor de koers die wel degelijk iets zeiden over de inhoudelijke koers die wij gewenst achten. En waarom dan doorzetten? Nou, dat hebben we in de commissie ook gezegd. Dat heb ik de VVD, maar zeker het CDA en meerdere partijen horen zeggen. Denk in mogelijkheden. En die mogelijkheden zie je ook als je met een andere bril naar het juridisch rapport kijkt. En waarom zo'n haast?
Nou, de SGP, ik praat dan op persoonlijke titel, maar de SGP wil zo snel mogelijk naar nieuw beleid, nieuw beheer. Het huidige evenwicht in Oostvaardersplassen is niet het door ons gewenste evenwicht. Tot zover.
Dank u wel, de heer De Reus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om te beginnen, ik sluit mij volledig aan bij de woorden van mijn collega Simonsen. Ja, de VVD, dat was een van de vragen, staat nog steeds achter het initiatiefvoorstel. Ik dacht dat dat een vraag was van de heer Pels. Dus als u daarover wil intrumperen, nou, dan hoor ik het wel. Wij zien in het juridisch advies namelijk mogelijkheden om, en die benutten wij. Iemand, een collega van mij, zei in de commissie van, je kan naar een glas kijken, half vol of half leeg. Wij kijken graag naar een half vol glas. En dat gaan we straks na deze statenvergadering ook met elkaar drinken, volgens mij.
Interruptie
wij
van
willen
de heer
graag
Pels.
De ruimte benutten.
Interruptie van de heer Pels.
Ja, voorzitter. Mijn vraag was ook, kijk, dat juridische rapport, dat zult u met mij eens zijn. Dat creëert een aantal beperkingen op een aantal niveaus. Dus je zegt van, nou ja, je hebt gewoon minder ruimte dan u als initiatiefnemer voor ogen had. Hè. U wilde toch tot een fundamenteel ander beleid komen. Dat was het uitgangspunt van het initiatiefvoorstel. Dus mijn vraag was inderdaad, nou ja, ziet u nog wel ruimte om tot dat fundamenteel ander beleid te komen? En mijn tweede vraag was, gegeven dit rapport, kan ik me ook voorstellen dat dat gevolgen heeft voor het tijdpad en de ambitie van het procesvoorstel. Want het is toch niet zo dat dit rapport, dat u zegt, nou ja, ik heb het gelezen, ja, interessant, ik zie er wel mogelijkheden in, dus we gaan gewoon lekker verder zoals we bedacht hadden. Want dan, ja, ik ken u toch ook als een hele pragmatische politicus die denkt van, nou, wat wij hier doen, dat moet toch wel enige zin hebben. We gaan niet zomaar heel veel tijd, geld en energie in iets steken wat niet tot de gewenste uitkomst leidt. Dus dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag.
Ik signaleer wel even, dat, gezien ons vooroverleg, we gaan een beetje op de glijdende schaal. We zouden uitsluitend over het proces praten. Nu ontstaat er voorzichtig een debat over de waardering van het juridische rapport. Dat is niet de agenda in de zin dat we dat vaststellen. Er wordt op dit moment ook niet van u gevraagd of u het er wel of niet mee eens bent met het rapport. Maar als we in een debat gaan zitten, wat in feite over de inhoud van dat rapport gaat en welke conclusies je daaraan verbindt, dan schuiven we die inhoud in. Dus ik signaleer het, ik zal het u niet expliciet verbieden. Maar wij hadden een afspraak dat we alleen zouden praten over het proces waar langs het debat plaatsvindt. En dit debat zie ik in volle omvang terugkomen, dat snap ik ook. Maar eigenlijk was het niet de bedoeling dat we dat vanavond deden.
Maar voorzitter, als u goed geluisterd heeft, en dat doet u meestal, ja? Dan heeft u gehoord dat ik juist gevraagd heb, wat zijn de gevolgen voor het proces?
Ja, nee,
want er ligt een kritisch rapport.
Ja.
En het proces blijft gewoon hetzelfde. Ja, dat is toch heel. Dat is de kern van mijn vraag.
Maar ik begrijp u helemaal, natuurlijk. En ik verzoek de heer De Reus daar ook op te antwoorden. Maar laten we met elkaar bewaken dat we niet in de inhoudelijke discussie over de beoordeling van het rapport. De heer De Reus is helemaal verguld, merk ik. Dus
ik pas mij meteen aan in mijn houding, natuurlijk.
Ja, nee, zonder meer. Ik wens u
veel geachte statenleden. Dank voor uw interruptie. Even antwoord op uw vraag. Op uw eerste vraag het antwoord is ja. Op het tweede is het nee. Wij zien wel degelijk mogelijkheden in het advies. We gaan niet inhoudelijk daar nu over met elkaar in debat, maar wij zien voldoende mogelijkheden. En die ruimte willen wij benutten. Collega Simons heeft dat ook gezegd. En ik weet dat andere fracties ook die mogelijkheden zien. En het is inderdaad geen duo-exercitie van SGP en VVD, zoals dat af en toe wordt verondersteld. Uw tweede opmerking was over de criteria deskundigen. Hoezo geen affiniteit? Ik vind het prima verwoord in het procesvoorstel. Namelijk bestuurlijke kennis en ervaring, affiniteit met het vraagstuk, maar niet zwaar affiniteit met de Oostvaardersplassen. Lijkt mij namelijk prima, want dan kom je namelijk weer in de wel eens niet eens discussie die iedere deskundige die zich daarmee heeft bemoeid weer gaat krijgen. En dat willen we juist niet hebben. Ik kijk naar bijvoorbeeld de insprekers, waarbij de ene inspreker dit zei, de andere inspreker dat. Allemaal gerespecteerde biologen, ecologen, en ze zijn het niet met elkaar eens over de mogelijke ingrepen. Het tempo heeft niets met de gemeenteraadsverkiezingen te maken. Wij hadden het liever nog sneller gewild. Wij hebben ons geschikt in het proces en een gedegen procesvoorstel. Ik kan de gedachten van de gedeputeerde volledig volgen. Maar zorgvuldigheid en snelheid wat ons betreft. En daar staan wij voor. Dan was er een vraag gesteld.
Misschien even de reactie nog van de heer Pels ter afronding. Want een...
Ja, voorzitter. Ik zou dan de heer De Ruys willen vragen, heeft dit de uitkomst van dit rapport, heeft dat dan het proces vergemakkelijkt of heeft dat het dan moeilijker gemaakt in uw optiek?
Wat mij betreft niet makkelijker en niet moeilijker. Ik zie namelijk mogelijkheden in het rapport en u ziet ze niet. En uw collega die al aan de interruptiemicrofoon staat, die zei letterlijk het juridisch advies kan maar tot één conclusie leiden, namelijk dat het niet haalbaar is. Ja, dat is zijn interpretatie van het juridisch advies. De mijne is namelijk een totaal andere, dat is namelijk het halfvolle glas. Dat drink ik uiteindelijk wel leeg, dus dan wordt het meer leeg glas, maar wij zien die mogelijkheden.
Kan ik misschien gelijk aansluiten door het woord aan de heer Miske te geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet een kwestie van interpreteren, maar in het juridisch advies staat dat het beleid alleen maar aangepast kan worden als er een onafhankelijk review heeft plaatsgevonden. Dat is de enige aanleiding waarop je het beleid zou kunnen aanpassen. Dat moet toch consequenties hebben voor het initiatiefvoorstel wat VVD en SGP heeft ingediend. Kunt u aangeven welke implicaties dat volgens u heeft? En als dat geen implicaties heeft, waarom niet? En mijn tweede vraag, ook uit het juridisch rapport kunt u lezen dat de Provinciale Staten hier niet over gaan. En u, een van uw uitdagingen is altijd van je gaat erover of je gaat er niet over. Nou, het is duidelijk, u gaat er niet over. Heeft dat ook geen consequenties voor het voorzetten van dit proces?
Heer De Ruys?
Op beide vragen wederom nee. Het lijkt mij vrij simpel. PS is het hoogste orgaan van deze provincie. Ook al staat er, en dat zegt het juridisch advies, GS gaat erover. Maar GS houdt altijd rekening met meerderheden in PS. Dus als zij iets willen veranderen, zullen zij kijken naar de meerderheid in PS. Dus impliciet, via de achterdeur, gaat PS er wel degelijk over. Wij zijn het hoogste politieke orgaan. Het gaat om politieke besluitvorming. Dus die lijkt mij vrij eenvoudig. En uw andere vraag... Dan komen we bijna in een inhoudelijke discussie over het juridisch rapport. En de voorzitter heeft ons bezworen om dat niet te doen. Ik geef u één punt mee in het juridisch advies waar ik een mogelijkheid in zie. Dat is een hele harde. Die staat er helder in. Maar die hebt u misschien niet gelezen. Het is een overeenkomst tussen de staatssecretaris, het Rijk en de provincie. Elke overeenkomst kan je namelijk wijzigen. Een nieuwe staatssecretaris zou wel eens bereid kunnen zijn om de overeenkomst te wijzigen. We hebben een totaal nieuw juridisch kader. En dat kan, want er komt een kabinet van een andere kleur. Dus ik zie dat met vertrouwen tegemoet.
Voordat we deze discussie nu afronden.
Voorzitter.
Ja, u mag tot slot nog een opmerking maken. Ja.
De heer De Ruys geeft aan van ja, wij zijn het hoogste orgaan. En dat klopt natuurlijk. Het zal niemand hier in deze zaal bestrijden. Maar als we over elk... onderdeel wat bij GS is neergelegd, hè, waar GS verantwoordelijk voor is. Als we dat allemaal weer naar ons gaan toetrekken, bent u het dan niet mee eens dat een beetje een onwerkbare situatie gaat opleveren in dit huis?
Tot slot, de heer De Ruys, al dit deel van het debat betreft.
Ik heb het niet over elk voorstel. U legt mij nu dingen in de mond, maar wel de andere kant is, wij zijn het hoogste politieke orgaan van de provincie en daar moeten we niet voor weglopen. En ik loop er niet voor weg. Als het me goed uitkomt en als het me verkeerd uitkomt, loop ik er nog steeds niet voor weg. Dus... Dat is het antwoord.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer De Ruys. We hebben het vandaag over het procesvoorstel. Ook ligt het juridisch rapport daar als bijlage bij. Wij zien daar voornamelijk onmogelijkheden. U ziet daar een mogelijkheid in. Dus u gaat verder met het procesvoorstel. Uiteindelijk komen we bij die onafhankelijke review terecht. Het juridisch advies heeft u in mijn ogen al in de prullenbak gegooid. Als u kijkt naar het onafhankelijke review, als daar uitkomsten uitkomen die in strijd zijn met uw ideeën over het huidig beheer en hoe het gevoerd zou moeten worden in Oostvaardersplas, als die in strijd zijn met uw ideeën, bent u dan wel bereid om uw initiatiefvoorstel terug te trekken?
De heer De Ruys.
Ja, dat is weer zo'n als-vraag. Als dan, daar geef ik eerlijk gezegd geen antwoord op. Want het procesvoorstel geeft nu juist aan hoe wij ermee omgaan. Er komt een externe onafhankelijke begeleidingscommissie. Daar komt onderzoek. Daar kan een ander voorstel uit voortkomen. Daar zit die review in. Lees het initiatiefvoorstel waar u het niet mee eens bent overigens nog maar eens goed na. Want er wordt een koppeling gelegd tussen het initiatiefvoorstel en de onafhankelijke review via de begeleidingscommissie. Dus de begeleidingscommissie komt uiteindelijk met een voorstel via de gedeputeerde. En die legt dat aan de provinciale staten voor. Dus ik ga niet vooruitlopen op wat de uitkomsten zijn. Ja, dat is mijn antwoord hierop.
Tot slot, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal hem anders stellen dan. Als blijkt dat wetenschappers, ecologen, biologen, diergedragsdeskundigen blijken gezamenlijk met elkaar eens een andere mening te hebben dan uw mening, bent u dan bereid om uw initiatiefvoorstel terug te trekken?
De heer De Reus.
Nou, dan durf ik bijna de uitdaging aan. Zoek eens alle ecologen en wetenschappers bij elkaar en of ze dan nog tot één eensluidende mening komen. Ik heb in het voortraject tot deze vergadering heb ik al ecologen en biologen en wat is meer voor ogen met elkaar zien rollenbollen over wat er wel en niet mogelijk is. En ik stel voor, als we gaan kijken, en dat is meteen een voorstel aan de staten, om maar eens te gaan kijken in het Nationaal Park Lauwersmeer, met ook een verantwoord beheer met betrekking tot grote grazers. Ga eens kijken op het park Hoge Veluwe. Een verantwoord beheer wordt allemaal geaccepteerd. Als we daar een werkbezoek aan brengen, misschien vallen dan bij u de schellen van de ogen en accepteert u dat er ook andere mogelijkheden zijn. Dus op voorhand zeg ik, ik wacht gewoon het proces af en daarom ligt hier een procesvoorstel.
Voorzitter, bij de interruptie.
Ja, daar zijn we mee bezig, hè, dus ja. U hoeft... Maar,
ik sta ook op de goede plek.
U kunt een interruptie plegen, maar niet over hetzelfde onderwerp. Dat gaan we nu afronden. Dus we moeten echt naar een ander onderwerp.
Maar ik wil even interpreteren op de inbreng van de heer De Reus.
Gaat u gang.
De heer De Reus geeft aan van ja, maar de biologen en ecologen, die zijn het ook allemaal niet met elkaar eens. Maar welke opdracht geeft u dan mee aan de commissie? Want als die dan al die ecologen en biologen gaan vragen, en iedereen, één zegt A, ander zegt B, ander zegt C, tenminste volgens u dan, hè. En we hebben er net een commissie samengesteld die niet deskundig is. Hoe moeten zij dan dat gaan wegen?
De heer De Reus.
Nou, ten eerste stelt u van welke opdracht geeft u, dat is dus richting mij, de commissie mee. A, ik geef de commissie geen opdracht mee, dat doet de gedeputeerde. Dus ik blijf daar verre van. En twee, er staat in dat ze wel degelijk affiniteit moeten hebben met de materie, maar niet met het Oostvaarderzwold specifiek. En wie zij allemaal gaan horen, dat ga ik niet voorschrijven. Ik verwacht dat bestuurlijke deskundigen van voldoende gewicht zich goed oriënteren en met een afgewogen voorstel komen. Dat zou u ook willen. Dus volgens mij moeten wij dat allemaal in vertrouwen afwachten. Dat geldt voor de VVD, dat geldt ook voor GroenLinks.
Tot slot, de heer Miske.
Ja, wij wachten het inderdaad af. Niet met vertrouwen misschien. Het gaat ook niet over affiniteit, het gaat over kennis van. Hè. Dat wordt nu eigenlijk uitgesloten in de huidige criteria. Ze mogen geen kennis hebben van, wel affiniteit meet. Maar u beredeneert, maar alle deskundigen zijn het niet met elkaar eens. Maar als je dan geen commissie hebt die deskundig is, hoe kunnen die dan tot een oordeel komen? En affiniteit is natuurlijk niet voldoende. Hè? Dat kan misschien de hoek ook zijn.
Ja, maar hier hoor ik dezelfde vraag die ik net ook gehoord heb. Dus ik stel voor dat we als statement zien uw stelling en dat we dit afronden. Want dit is dezelfde vraag die u net stelde. Ja, dan ronden we hiermee af. Zijn er andere fracties die in de tweede termijn nog wat willen zeggen? De heer Jansen, 50 plus, gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn zeer tevreden met de antwoorden zoals ze gegeven zijn door de gedeputeerden op de gestelde vragen uit de Staten. Wat heeft hij dan allemaal gezegd? Hij kiest voor uitermate zorgvuldigheid, maar wel step by step. En dat onderschrijven wij van harte. Onze hartelijke steun daarin. Wat hij ook gezegd heeft, dat hij rekening gaat houden met de insprekers en de deskundigen en zelfs zijn kapper. Nou, Hoe breed kun je het wegleggen om uiteindelijk tot een goed voorstel te komen, voorzitter? En wij schrijven ook het standpunt, als je sterke bestuurders hebt, die komen gewoon uit alle politieke hoeken. En als je dan gaat belemmeren dat er in die commissie iemand lid is van een politieke partij, dan denk ik dat het ten koste gaat van de bestuurs, maar ook van de daadkracht om goede adviezen te kunnen geven aan het college van GS. En wat heeft u nog meer toegezegd als klap op de vuurpijl? De review krijgt gewoon zijn plek. Een knoertharde toezegging. Maar nee, de Partij van de Arbeid is voor het huidige beleid. Het huidige beleid met de consequentie dat er ongelooflijk veel dierenleed aan de hongersdood zullen sterven. Het is ook goed om te weten waar de Partij van de Arbeid voor staat in het kader van de door u genoemde gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk ook zelfs in de richting van de Partij van de Dieren begrijp ik dit ook helemaal niet. U vraagt een schorsing aan van een kwartier. U krijgt anderhalf uur. En de enige reden die u dan aangeeft voor het aanvragen van die schorsing is een aanvullende vraag of een vraag die niet beantwoord is door dit college. Dat had u meteen kunnen doen vanaf die kant. U houdt, u blijft uw vertragingstactiek volhouden tot uiteindelijk we hier een besluit, een goed besluit nemen over ons, over het proces. En ik begrijp de kritiek ook niet van de Partij van de Arbeid. Terwijl ik nog gehoord heb in de commissievergadering dat u zich beschikbaar zou willen stellen om u als kandidaat voor te stellen bij de interne commissie. Om het beleid zoals dat is vastgesteld te gaan uitvoeren. Ik begrijp er helemaal niets van. Reageert u erop? Ik ga graag met u daarover het debat aan.
De heer Pels.
Ja, voorzitter, er wordt hier allerlei aperte onzin uitgekraamd. Ik heb eigenlijk de behoefte om daar helemaal niet zo op te reageren. Maar het laatste wat u zegt klopt natuurlijk helemaal niet. Want de begeleidingscommissie is niet voor om het beleid uit te voeren. Ik bedoel, dan heeft u het echt niet goed begrepen. En verder ga ik daar eigenlijk ook niet heel veel meer over zeggen. En ik stel vast dat u wel helemaal op de inhoud ingaat. Volgens mij hadden we net afgesproken om dat niet te doen. Ik voel dat debat graag met u, maar dan denk ik op een ander moment.
Actie, voorzitter. Blijft u vooral even staan als u wilt, meneer Pels. Want u zegt dat ik complete onzin...
Het gaat niet over de orde.
Daar ga ik niet over. Maar u zegt dat ik complete onzin uitkraam. Maar ik denk dat het iets meer over u zegt dan over mij. Ik stel u een fatsoenlijke vraag. Hoe het kan dat u zich wel beschikbaar stelt om het beleid uit te voeren in die begeleidingscommissie. Of in ieder geval, of spant u zichzelf als paard achter de wagen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan begrijp ik er in ieder geval iets van.
Heer Jansen van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Via u de vraag aan 50PLUS. Bent u hier nu politiek aan het bedrijf met oog op de gemeenteraadsverkiezing, of gaat u nou gewoon inhoudelijk in op het onderwerp?
Heer Jansen.
A, ga ik niet in op de gemeenteraadsverkiezingen. En B, hebben we met elkaar afgesproken dat we het niet over de inhoud zouden hebben, maar over het proces. En het enige wat ik gememoreerd is, zijn de beantwoording van de vragen die door de gedeputeerden zijn gegeven. Niets meer en niets minder.
Voorzitter. Interruptie van de heer Pels.
Ja, voorzitter, ik wil toch even reageren. Met name op het punt van de begeleidingscommissie. Want ik heb aangegeven in de commissie, de begeleidingscommissie, daar zitten nu alleen partijen in die dit voorstel ondersteunen. De begeleidingscommissie heeft naar het nu schijnt een grotere rol dan wij aanvankelijk aannamen. Toen heb ik inderdaad aangegeven van nou, in dat geval zou ik daar best onderdeel van uit willen maken. Ik heb daarover met de voorzitter van de commissie gesproken. Is mij aangegeven dat dat in dit stadium van het proces, dat daar weinig behoefte aan was om het nu uit te gaan breiden of om het groter te gaan maken. Nou, ik heb daar gewoon mijn conclusie uitgetrokken. En verder is dat wat het is. En ik doe dat gewoon in de openbaarheid en in de transparantie. En daar kan iedereen gewoon iets van vinden. Dus dat is het, voorzitter. En ja, zo'n commissie is niet bedoeld voor de voorstanders om het initiatiefvoorstel uit te voeren. Dat was nou juist mijn punt. Ik vind dat het proces van heel de staat moet zijn. Dus ook van partijen die wellicht niet voor dit voorstel warm lopen. En omdat het gewoon transparant moet zijn en het moet gewoon een goed proces zijn. En dat moet je loskoppelen van de inhoud. En dat was de achtergrond van die opmerking.
Dank u wel. Tot slot de heer Jans.
Ja, voorzitter. Ik ben ook zeer verheugd uit de mond van de van meneer Meijer gehoord te hebben dat alle initiatieven vanuit deze raad, ook de uwe dus, van iedereen, ook in dit proces worden meegenomen. Dus in die procesgang kunt u achteraf niet zeggen, wij hebben het niet geweten. Voorzitter, wij zijn achter, wij willen ook nieuw beleid, net zoals meneer De Reus dat zijn. We staan nog steeds achter de uitgangspunten zoals we die 8 februari hebben vastgesteld. En wij zien ook, ondanks dat er veel hobbels staan in het juridisch rapport, kansen voor nieuwe mogelijkheden, met name als het gaat voor het draagvlak in het gebied en het ondraaglijk leed van dieren te voorkomen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u. Nog andere fracties die het woord willen voeren in de tweede termijn? Ik zie geen handen meer. Dan stel ik voor dat we het hierbij laten. Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie van u stemt voor dit voorstel? Mag ik handen zien? Senioren plus Flevoland, de fractie van de ChristenUnie met 2 stemmen, de SGP, de PVV, D66, de SP, CDA...
Voorzitter, de heer Kok is helaas op dit moment even afwezig, dus zijn stemmen kunt u niet meetellen.
Nee, heeft u goed opgemerkt. Had ik niet gezien, dus bedankt daarvoor. Wie van u stemt tegen? Dat is de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij... 50 plus heeft voor het voorstel gestemd. Ja. Dan gaan we door naar de verlenging afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold. Uit de terugrapportage van de commissie begreep ik dat met name de PVV het mee teruggenomen had. Dus misschien ligt het in de reden dat ik u als eerste het woord geef. Zijn er andere fracties die daar ook het woord willen voeren? Dan had u wat mij betreft ook wel mogen blijven zitten. Maar als u graag achter de katheder staat, is het ook goed. Maar er komt geen grote eerste termijn, begrijp ik. Nee. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tijdens de commissie had de PVV al bezwaar tegen het voorstel afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold. Onder andere over het zoekgebied van 95 hectare. Ook is, of eigenlijk moet ik zeggen, was het voornemen om in het middengebied projecten Eemvallei Zuid te realiseren in het kader van nieuwe natuur. We hebben het dan over de Vogelweg, Gruttelweg en Kluutweg in de bocht van de A27 op het grondgebied van de gemeente Zeewolde. Er zijn gesprekken gevoerd tussen de daar gevestigde 3 eigenaren van boerenbedrijven en de provincie. Deze hebben echter tot niets geleid en de staten zijn per mededeling op 30 mei hierover geïnformeerd. Conclusie, er is geen geld beschikbaar om deze bedrijven te verplaatsen. Dus je kunt je biezen pakken, ruimte maken of blijven zitten. Het lijkt de PVV logisch dat er voor dat laatste is gekozen. Door nu dit besluit in deze vorm aan te nemen, liggen deze 3 boerenbedrijven op slot door een plannetje dat zeker de eerstkomende 10 jaar niet zal worden gerealiseerd. Dat kan niet het uitgangspunt zijn van nieuwe natuur. Deze bedrijven moeten dus weer volledig de ruimte krijgen. Na de evaluatie van Oosterwold kan in 2019 wel blijken dat er helemaal geen belangstelling is en dat het plan in de koelkast kan. Mede gelezen het feit dat meer dan 100 hectare voor de Eemvallei Zuid binnen de A27 wordt voorzien. Tenminste, tot die evaluatie moeten bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Tijdens de behandeling bij de Raad van State van het bestemmingsplan buitengebied op 10 juli 2017 is door de gemeente Zeewolde nog gesteld dat de bedrijven in het Zeewoldense deel van Oosterwold nog geen enkele belemmering kennen en ook niet zullen krijgen. De provincie wil dat nu door de achterdeur echter wel doen. Dit statenvoorstel moet dus zeker geen gevolg hebben voor deze bedrijven in het plangebied Oosterwold, die onterecht blijken te zijn aangemeld in het kader van nieuwe natuur. Daarom, voorzitter, de volgende vragen aan de portefeuillehouder. Deelt u de mening van het college van Zeewolde dat bedrijven in het Zeewoldense deel van Oosterwold nog geen enkele belemmering kennen en ook niet zullen krijgen? Zo nee, waarom niet? Bent u het met de PVV eens dat deze bedrijven niet de dupe mogen worden van plannenmakerij in het kader van nieuwe natuur? Zo nee, waarom niet? kan de portefeuillehouder de toezegging doen dat deze bedrijven niet langer onder het juk van nieuwe natuur vallen, zo nee waarom niet. En tenslotte, voorzitter, het college zal wel teleurgesteld zijn in het feit dat GroenLinks geen regeringspartij is geworden. Het lijkt namelijk dat met dit voorstel het college op een gunstig politiek klimaat wacht om alsnog het mislukte debakel Oostvaarderswold te realiseren. Dank u wel.
Wil de gedeputeerde hierop reageren? De heer Lodders. U wilt een schorsing? De heer Lodders heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. De opmerking van mevrouw Boutkan die staan wat los, denk ik, van het voorstel waar het nu over gaat. Want het gaat over de verlenging van Oosterwold en het planologische regime wat we daar met de gemeente Almere en de gemeente Zeewolde hebben afgesproken. En mevrouw Boutkan heeft het over het zoekproces naar nieuwe natuur. U bent inderdaad, en daar moest ik even met de collega Appelman over van gedachten wisselen, geïnformeerd enige tijd geleden over een proces wat is afgerond met een drietal agrariërs, waaruit blijkt dat er geen belangstelling is om daaraan mee te werken. En wat ons betreft is dat proces ook afgerond. Dus op de vragen die mevrouw Boutkan stelde van kunt u garanderen, ja, daar is het antwoord op ja. En wij zijn het in dat opzicht ook met de gemeente Zeewolde eens dat die bedrijven waar het over ging, dat die gewoon hun bedrijfsvoering daar kunnen voortzetten. En ja, daarmee is dat afgerond. Maar volgens mij bent u daarover geïnformeerd en staat het nogmaals los van de discussie en het voorstel waar het vanavond daadwerkelijk over gaat.
Oké, dank u wel. Dan breng ik het voorstel nu in stemming. Wie van u stemt in met het voorstel? Wie van u stemt tegen? Dan is dat alleen de PVV-fractie nu weer voltallig. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan we naar het volgende en laatste onderdeel van de agenda. De technische en beleidsarme omzetting, beleid en regelgeving, fysieke leefomgeving. Ook daar kreeg ik het bericht van dat de PVV het mee teruggenomen had naar de fractie. Zijn er andere fracties die hier ook het woord over willen voeren? De SGP ook. Dan begin ik bij de PVV en dan ga ik daar nog naar de heer Boger. De PVV, wie voert het woord op dit onderwerp? Meneer Boutkan, ga uw gang.
Hij is even het document aan het zoeken, voorzitter.
Maar dan ga ik eerst naar de heer Bogert, dan heeft u even de tijd. De heer Bogert heeft het woord.
Dank u, ik heb hier wel het verhaal voor me. Om kort te zijn, de SGP zal niet instemmen met het voorliggende voorstel. Daar hebben we drie redenen voor. We hebben in de commissie gesproken, redelijk uitgebreid hierover. En nou, we hebben het over een technische en beleidsarme omzetting van beleid en regelgeving. En eigenlijk zijn wij tot de constatering gekomen dat de nadruk met name zal liggen op het technische aspect en niet of nauwelijks op het beleidsarme deel, wat juist een inhoudelijke herziening zou betekenen. En ook waar wij voorstander van zijn, namelijk om te kijken of al het beleid nog voldoet aan de visie die we hebben, die we net hebben vastgesteld. Namelijk zo regelarm mogelijk en schrappen waar nodig. En mogelijk. Als we nu kijken naar het voorstel, blijft die omzetting beperkt tot het schrappen van beleid en regelgeving dat eigenlijk al overbodig is of al ingetrokken had moeten zijn. Gezien deze beperkte invulling begrijpen we niet dat hiervoor een investering van 1,2 miljoen nodig is. De onderbouwing is ook vrij minimaal en daarom kunnen we op dat punt niet instemmen. Ook in de commissie hebben we al aangegeven dat een deel van die omzetting had al bij de nieuwe omgevingsvisie gemoeten. Die had gelijk omgevingswetproef moeten zijn. Dat is niet gebeurd, gemiste kans dus. En tenslotte beslispunt 3 wordt van aangegeven om de beeldvormende sessies te vervangen voor statenacademies. Daar zijn wij geen voorstander van. Eventueel aanvullend zou wel een mogelijkheid kunnen zijn, maar vervangen vinden we een slechte zaak. Kortom, we stemmen niet in met voorliggend voorstel.
De heer Boutkan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de commissie hebben we inderdaad ook onze opmerkingen gemaakt over het feit dat, zeg maar, in het reguliere besluitvormingstraject, wat dus eigenlijk dus gewoon in deze zaal moet plaatsvinden, dat die eigenlijk misbruikt wordt door, zeg maar, statenacademies daarvoor in te schakelen. En als reden werd gezegd dat de reguliere besluitvormingstrajecten de planning niet gehaald zouden worden. Ja, dat is natuurlijk nogal merkwaardig.
Als je weet dat de omgevingswet er gewoon al jaren aan zit te komen, de datum is ook al gehaald, dan had men gewoon zijn huiswerk op tijd af moeten hebben, zodat de Statenacademie daarvoor niet gebruikt had hoeven worden. En dat is ons grote bezwaar ook in dit voorstel, de Statenacademie.
Dank u wel, de gedeputeerde. Als ik de heer Boutkamp even voor mijn eigen begrip goed begrijp, reageert u alleen op punt 3 dus van het voorstel. Ja, oké. Okay. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, we hebben daar ook in de commissie over van gedachten gewisseld, over dat laatste punt. En ook de heer Bogert die haalt dat nu aan. Volgens mij in de commissie is hij daar niet zo diep op in gegaan. Maar het is inderdaad een keuze geweest die ook samen met de agendacommissie is gemaakt om een Statenacademie te gebruiken als beeldvormende ronde. En dat had inderdaad te maken met het feit dat de tijd heel beperkt was. Dat is niet gebruikelijk, maar het is ook niet onmogelijk. En volgens mij gaat het ook niet zozeer om hoe dat die procedure gaat. Volgens mij gaat het om de inhoud en zou dat de boventoon moeten voeren. De tijd drong, dat had te maken met het feit dat pas laat bekend geworden is dat er geen overgangswetgeving komt. In tegenstelling tot wat we lang gedacht en lang gehoopt hadden. En het feit dat we dit proces nu in gang moeten zetten om op tijd ook klaar te zijn voor de statenverkiezingen van maart 2019. Want het is niet handig om dat ergens in de week of in de maand van de verkiezingen te doen. Het is ook niet handig om dat net over de verkiezing heen te tillen, omdat dan nieuwe staten erover moeten beslissen. Dus vandaar dat er een enorme tijdsdruk op zit. En die omgevingswet, zoals het nu lijkt, gaat nog steeds ergens in 2019 in. En ook als die door het nieuwe kabinet besloten wordt om later in te voeren, dan zijn alle maatregelen die we nu nemen zijn no regret. Dat brengt me ook bij de opmerking van de heer Bogert van de SGP. De heer Bogert vindt het jammer dat het vooral een technische omzetting is. Op dit moment is het inderdaad een technische omzetting. Het is wel zo, en dat heb ik ook in de commissie al aangegeven, dat we verouderd beleid, dat we dat eruit halen. Dat we daar ook met u nog over komen te spreken of dat voldoende is wat eruit gehaald wordt. Maar die technische omzetting, ja, dat is op dit moment gewoon nodig. En in de volgende fase van de omgevingsvisie van Flevoland straks zullen we dat nieuwe beleid en het door u ook mede nieuw vastgesteld beleid ook opnemen in dat verbouwde huis wat de omgevingswet uiteindelijk gaat worden. Dus het is inderdaad beleidsarm. We proberen wel zoveel mogelijk overbodig is te schrappen. Maar echte grote beleidsinhoudelijke wijzigingen die komen pas na de uitwerking van Flevoland straks. En ik heb ook in de commissie aangegeven dat het een ingewikkeld proces is. Dat er heel veel tijd mee gemoeid is. Dat dat capaciteit is die wij niet in huis hebben. Dat er ook een digitaal huis gebouwd moet worden. Dat brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. Dat zijn kosten die we niet alleen in Flevoland op die manier ervaren. Maar je ziet dat iedere gemeente daarmee worstelt van wat gaat dat financieel voor ons betekenen. Dus in Flevoland zijn we dat in dat opzicht niet uniek. Nogmaals, het is een ingewikkeld proces en dat kost heel veel tijd en daarmee ook geld.
Behoefte aan een tweede termijn, de heer Boutkamp.
Ja, voorzitter, de gedeputeerde handhaaft dus zijn standpunt dat beeldvormende rondes of misschien wel ordersvormende rondes, wie weet wat er nog meer in de pijplijn zit, gevoerd kunnen worden tijdens een Statenacademie, wat dus eigenlijk gewoon niet tot het reguliere besluitvormingstrajecten zijn zoals ze die hier in de staat hebben afgesproken. Dat handhaaft u dus, begrijp ik uit uw beantwoording.
Ja, voorzitter, ik ga niet over de agenda. Daar gaat de agendacommissie over. Daar gaat u uiteindelijk zelf over. Op het moment dat gevraagd wordt dat wij iets presenteren, en dan kan dat inderdaad tijdens een Statenacademie. Dat kan ook tijdens een beeldvormende ronde. Als u vraagt, dan zijn wij er. Bij wat voor gelegenheid dan ook. Ik denk dat het een goede bijeenkomst geweest is. Dat het of een academie was, een Statenacademie was, heeft denk ik aan de inhoud en aan de discussie en de informatie die daar gegeven is verder niks gedaan. Ik vind het jammer dat het debat nu gaat over is het nou een beeldvormende ronde of een Statenacademie in plaats van over de inhoud. Want er is, en dat heeft de heer Bogert wel terecht opgemerkt, er gaat een groot bedrag mee gemoeid. En volgens mij zou het daarover moeten gaan en niet over een procedureel gedoe of dat het nou een academie of een beeldvormende commissievergadering is.
Oké. Okay. De heer Boutkamp wil nog in de tweede termijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is geen gedoe, wat de gedeputeerde zegt. Het gaat erom.
Voorzitter. Ja.
interruptie.
Ja, toch even interruptie bij orde. Ik denk, ja, u stelt nu vragen aan GS over dit punt, maar het is gewoon uw eigen commissie, uw eigen agendacommissie, die op een gegeven moment de ruimte en de vrijheid heeft om, als daar een meerderheid voor is, om te zeggen, nou, we vinden dit een belangrijk proces en voor de beeldvormende rondes schakelen wij een statenacademie in plaats van een panoramaronde of iets dergelijks. Dus ja, ik denk dat u dat complot een beetje te zwaar ziet. We proberen gewoon praktisch een belangrijk onderwerp op een hele goede manier en verantwoorde manier voor elkaar te krijgen. En ja, ik vind het jammer dat u daar allemaal complotten achter ziet, eerlijk gezegd.
Meneer Boutkamp.
Ja, voorzitter, ik weet niet wat de heer Platen in de pauze gegeten heeft. Maar om te komen tot een complottheorie plotseling. Ik heb het woord complot niet in de mond gehad. Maar waar het om gaat is, er ligt een statenvoorstel voor vanuit het college. Het college stelt voor om wederom, ja, zeg maar in punt 3, af te wijken van het reguliere besluitvormingstraject in uw staten door beeldvormende ronde te vervangen door een statenacademie. Dat is een collegevoorstel en dat is zeg maar het verzoek van dit college wordt gedaan aan onze staten om daarvan af te wijken. En wij als PVV hechten wel waarde aan het feit dat er gewoon in commissies en dergelijke daarover besloten wordt. En niet tijdens een stadacademie op een maandagavond waar even zo bijna de helft van de staten alleen aanwezig zijn. Ofwel niet bij verschillende onderwerpen. Het gaat erom, wij hebben gewoon reguliere commissies en daar zitten we hier voor.
Nou ja, heel kort dan nog maar even.
U heeft het woord niet, want daar zit de voorzitter.
Daar zit de voorzitter. Dank u wel, meneer Boutkan. Ik heb die steun ontzettend hard nodig. Ik begrijp dat de heer Platen voor de tweede termijn ook het woord wil voeren. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Heel erg aardig dat u mij het woord nog even wil geven. Wij hebben deze discussie al in de commissie ruimte gevoerd. En we hebben als commissie gewoon bij meerderheid besloten dat we, ja, akkoord zijn met deze procedure. En ja, en dan is het gewoon een besluit van onszelf, een reactie van onszelf op dan een voorstel wat we hebben binnengekregen. En ja, that's it. En wees blij dat we dat zo kordaat en goed oppakken, want daar is de PVV toch van. Niet al te veel gedoe, maar dingen goed doen voor de maatschappij. Dus ik zou haast denken dat u zou zeggen van, wij zijn hier juichend voor. Eindelijk gaan we snelheid maken. Eindelijk gaan we goede dingen eens goed doen.
Goed, ik stel voor, wilt u er nog op reageren?
Ja, voorzitter, nu gaat u ook persoonlijk adresseren, meneer Platen. In eerste plaats, een commissie neemt geen besluit, dat nemen de staten. Die nemen het besluit. En als u zo blij was geweest met die voortvarendheid en dergelijke, dan had u ook die Flevo-top achterwege gelaten, want dat wordt ook alleen maar een vertragende factor in het proces. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, kijk eens wat vaker in de spiegel.
Ik heb de indruk dat we toe zijn aan stemming. De heer Bogert, tot slot.
Ja, ik wil het niet over het gedoe over beeldvorming nog hebben. Ik wil nog graag wel even reageren op wat de gedeputeerde heeft aangegeven. Van, er zijn al heel veel signalen en na de zomer zal het ook waarschijnlijk door de minister aangegeven worden dat de omgevingswet niet in 2019 zal in werking treden, maar in ieder geval 1 jaar, misschien wel 2 jaar later. Dus wat dat betreft schijnt er licht aan de horizon en is die grote druk niet meer nodig, wellicht. Het andere punt is, en dat vind ik toch wel eigenlijk schokkend om te moeten constateren, dat de gedeputeerde aangeeft dat degenen die hier in huis zitten eigenlijk niet in staat zijn om een technische omzetting te realiseren. En dan hebben we dus niet om nieuw beleid vast te stellen, nieuw beleid maken, maar puur en alleen een technische omzetting om te kijken van wat hebben we nu aan beleid en hoe moet het beleid er straks uitzien. Het wordt inhoudelijk niet anders, alleen de formuleringen worden anders. En dan vind ik die 1,2 miljoen wel behoorlijk veel geld om dat aan externe te besteden, opleidingen, noem maar op. Ik ga vanuit dat degene die, er zijn hier mensen al werkzaam, neem ik aan, op het gebied van de fysieke leefomgeving. En die neem ik toch aan dat die zich ook heel hard aan het voorbereiden zijn op de omgevingswet. Dus graag daar wel wat meer duiding van, want daar schrik ik toch wel een beetje van.
Misk had ook nog, zich ook nog gemeld. Oh, sorry, mevrouw Staalman, excuus.
Ik wil
mevrouw
een stemverklaring Staalman. Afleggen. Ik weet niet of dat...
Dat doen we dan even iets later, ja. Want ik begrijp dat de gedeputeerde ook nog even wil reageren. Ga u gaan.
Ja, voorzitter, ik maak toch enigszins bezwaar tegen de opmerking van de heer Bogert. Ik heb niet gezegd dat wij de capaciteit niet in huis hebben. Ik heb gezegd dat we gewoon regulier werk hebben wat in huis gedaan moet worden. Dat dit een enorme capaciteit vraagt. En dat zou betekenen dat als we dat in eigen huis konden doen, dat de mensen die bij ons in dienst zijn, als die daar nu de tijd voor zouden hebben, dat ze nu te weinig te doen hebben. Dat is zeker niet het geval. Er wordt ontzettend hard gewerkt. Het vergt een speciale expertise. Nogmaals, die hebben we in huis. Maar dat zou betekenen dat er heel veel werk blijft liggen. Dat wilt u ook niet, want u wilt ook dat de voorstellen goed voorbereid worden. Daarom is inhuur nodig. En dat is niet alleen personele capaciteit, want het heeft ook te maken met opleidingen, cursussen, et cetera. Maar ook met het bouwen van het digitale huis. Dus het is een complex van factoren. Maar nogmaals, maak bezwaar tegen het feit, als gesuggereerd wordt dat wij hier in huis mensen hebben die dat er nog wel even bij zouden kunnen doen. Want dat kan dus absoluut niet.
Meningen zijn denk ik voldoende gewisseld.
Ik zou nog graag even willen reageren op het laatste punt. Dat heb ik ook niet bedoeld te zeggen. Het gaat er met name om dat je ook kan prioriteren. Dat is meestal bij werkzaamheden. Van wat geef je prioriteit? En als dit even prioriteit heeft, dan ga je hiermee aan de slag. En dan hoeft dat helemaal niet te betekenen dat je andere werkzaamheden laat liggen. Dus in die zin blijf ik de verhouding qua geldbesteding en wat er gevraagd wordt en tijdsbesteding vind ik een beetje uit verhouding.
Voorzitter.
Al erg veel termijnen gehad. Daar begin ik wat moeite mee te krijgen. U bent in deze termijn al aan het woord geweest. Dus
maar even bij interruptie.
Het belangrijkste toe te voegen aan de discussie.
Nou ja, ik vind van wel. Ik vind zo makkelijk als er, en zo ken ik de heer Bogert eigenlijk niet, maar zo makkelijk als er wordt gedacht van we schuiven even met een paar uurtjes en dan gaan we zo'n groot project, dat frutselen wel even tussendoor. Ik denk dat dat ook de discussie en het voorstel tekort doet. Dus en daar wil ik het even bij laten.
Goed, dan ga ik naar mevrouw Staalman voor de stemverklaring.
Dank u, voorzitter. Het betreft wel beslispunt 3 over beeldvormende ronde te vervangen door een statenacademie. Daar heeft GroenLinks op zich geen moeite mee, mits het niet op de maandagavond zal zijn, maar dan op de reguliere woensdagen, zodat waarschijnlijk ook en hopelijk dan ook de PVV daarbij aanwezig kan zijn. Dank u wel.
Nog andere stemverklaringen? De heer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter. Wij stemmen in met de technisch beleidsarme wijziging zoals die is voorgesteld. Met betrekking van de Statenacademie zijn we erg gevoelig aan de woorden die uitgesproken zijn van de gedeputeerden. Ik zie daar ook nog zelfs meer mogelijkheden om externe deskundigen... bij de Statenacademie erbij te halen, ook vanwege het feit wat de gedeputeerde heeft gezegd, dat het een vrij ingewikkeld proces zal zijn. Dus alle expertise die we daarbij bij zouden kunnen halen bij die Statenacademie zou door 50+ zeer gewaardeerd worden. Dank u wel, voorzitter.
Nog andere fracties? Is niet het geval. Wie van u stemt in met dit voorstel? Fractie van de VVD, CDA, de SP, D66, 50+, de ChristenUnie met 2 stemmen, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Senioren Plus Flevoland. Wie van u stemt tegen? Dat is de SGP en de PVV. Daarmee is het voorstel aangenomen en zijn we ook aan het eind van onze vergadering gekomen. Ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Het is een goede, maar ook belangrijke vergadering geweest waar we belangrijke besluiten hebben genomen. Iedereen een hele goede zomer toegewenst. Ik zie u graag in september weer terug.